Dames en heren, geachte aanwezigen, ik heet u allen welkom bij deze raadsvergadering van de gemeente Gieselanden. Een bijzondere vergadering, vooral omdat het eerste gedeelte in het teken zal staan van het herdenken van een plotseling overlijden van onze collega raadslid Betty Piso. En in dat verband richt ik mij speciaal tot de familie van Betty hier aanwezig. Haar man Chris van Heijden, zoon en dochter Ruud en Kim van Heijden, schoonzoon Bert Petersen en natuurlijk ook kleindochter Christa. Laat ik u even meenemen het protocol voor dit gedeelte van de vergadering. Ik zal zo dadelijk vanaf het katheder de bijdrage van onze burgemeester Werner ten Katen met u delen. Hij verblijft overigens op dit moment, net als raadslid Jan Lok, in het buitenland. Na mijn bijdrage neem ik deze plaats weer in en zal ik u allen verzoeken te gaan staan en volgens 1 minuut stilte in acht te nemen in herinnering aan Betty. En daarna krijgen de afzonderlijke raadsleden de gelegenheid om het woord te voeren. En het zullen achterin volgens zijn de heer Ruud van Rijn namens de Partij van de Arbeid, mevrouw Esther Renes namens de fractie Renes en de heer Huib Glerum als nestor van deze raad. En vervolgens zal ik dan aan de heer Peters het woord geven die namens familie nog het woord wil voeren. En tot slot zal ik de herdenking beëindigen en u daarna even noden om met ons allen een bakje koffie te drinken in de foyer. Ik pak mijn plaats in voor de toespraak van de burgemeester.
Ik hoop dat hij doet.
Ja, klopt. En ik moet zeggen, ik neem mijn plaats in plaats van ik pak mijn plaats in, realiseer ik me net. Dames en heren, leden van de gemeenteraad, familie en vrienden van Betty. Sommige momenten raken je zo diep dat je ze niet snel zal vergeten. Het moment vorige week, zaterdagmiddag 4 november, toen ik hoorde dat Betty Piso plotseling was overleden, is zo'n moment. Je kunt dan niet bevatten dat iemand die nog zo volop in het leven staat, er ineens niet meer is. En nog steeds is dat niet te bevatten. Maar haar stoel is leeg. Op donderdag 26 oktober bracht de commissaris van de Koningin een ambtsbezoek aan onze gemeente. En ontvingen wij hem in Arkel. Aan het eind van de middag konden raadsleden informeel met hem spreken. En bij die gelegenheid stelde ik, de burgemeester, de commissaris voor aan Betty Piso. Ze ging er eens even goed voor zitten en sprak de commissaris aan met, ten eerste, in haar ogen onjuiste besluiten om Arkel niet bij Gorkum te voegen. En ging in één moeite door om in haar ogen toch een echt historisch verrissing werd gemaakt om Leerdam en Zederik bij Utrecht te voegen. Om dat laatste te illustreren had ze een boterham meegenomen met een hap eruit, die ze aan de commissaris aanbood. Gooi hem straks maar in de prullenbak, voegde ze dan toe, want hij zal echt niet lekker meer smaken. Zo was Betty, direct, duidelijk, strijdbaar en wars van elke vorm van protocol of status. En zo kennen we haar ook in deze raadzaal. Ze was geen vrouw van lange doorwrochte betogen met moeilijke woorden, die keurig op haar beurt wachtte tot ze wat moest zeggen. Ze bracht hier in deze raadzaal de wereld van alle dag. De wereld van haar mensen, de wereld van haar cliënten. Zeg, u kunt dat nu wel zeggen, maar mijn cliënt komt niet voor deze woning in aanmerking hoor. Dat soort typerende uitspraken zullen we niet meer van haar kunnen horen. En dat is een groot gemis. We zullen ook de talrijke informele contacten in de wandelgangen missen. Ook in dat opzicht bleef ze altijd zichzelf, authentiek en spontaan. Vaak vrolijk ook, ondanks de tegenslagen die ze ook persoonlijk heeft meegemaakt. Betty zal niet alleen in deze raadzaal gemist worden, maar ook bij de vele mensen die ze in haar omgeving hielp. We wisten allemaal dat Betty mensen hielp, maar dat ze er zoveel tijd in stak en zoveel mensen tot steun is geweest, dat ze eigenlijk al haar tijd erin stak, dat is de laatste week pas echt duidelijk geworden. Betty had een groot, warm hart, aan de buitenkant strijdbaar, vasthoudend en scherp. Maar altijd vanuit een grote sociale betrokkenheid. En met een diepe drijfveer om zwakkeren in de samenleving te helpen. Op dat punt had ze nog voor zoveel anderen kunnen betekenen, ook iets willen betekenen. Maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn. En dat geldt natuurlijk ook in de eerste plaats voor haar familie. Haar man, dochter, zoon, schoonzoon en kleindochter. Wat zullen jullie haar missen? Namens de hele gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van deze gemeente Friesenlanden wens ik jullie daar veel sterkte bij. Dank je. Dan zou ik u nu willen verzoeken om even te gaan staan. Even de tijd. We nemen 1 minuut stilte in acht. Ik dank u wel. Dan zou ik de heer Ruud van Rijn willen verzoeken naar het katheder te gaan.
Alle aanwezigen. De realiteit, die nog maar nauwelijks is doorgedrongen tot de familie, komt in deze raadzaal keihard naar voren. Een lege stoel naast me. Hoewel je het in eerste instantie niet kan bevatten en het onwerkelijk voorkomt, worden we binnen deze ruimte geconfronteerd met de harde realiteit. Voor mij betekent dit geen briefjes meer die mij worden toegeschoven. Geen gezucht en gesteun meer als antwoorden haar niet bevielen. Geen retier meer op die iPad die allerlei dingen deed die zij niet wilde. En geen verlangen meer naar die grote beker koffie met 3 suikerklontjes. Betty was een vrouw die zichzelf wegcijferde en met name voor anderen bezig was. En misschien was dat ook wel haar valkuil, waarbij ze minder goed voor haarzelf zorgde. Ze bleef maar rennen en vliegen, en dat nog maar met 1 long. En slapen, dat was ook niet haar favoriete bezigheid. Betty was een vrouw die zich niet graag op de voorgrond drong. Ze had er een hekel aan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. En dit beviel haar ook helemaal niet, dat je naar een spreekgestoelte moest lopen om iets te zeggen, zoals laatst bij de gezamenlijke raadsvergadering van Molenwaard en Gieselanden. Ongewild is ze nu toch meer in de belangstelling gekomen, doordat Amsterdam mij heeft gebeld met de vraag of het memorandum in de landelijke nieuwsbrief van onze partij geplaatst mag worden. Ik hoop niet dat ze het erg vindt, maar ik heb erin toegestemd. Ze verdient niet alleen aandacht in Arkel, Gieselanden, de regio, haar provincie Zuid-Holland, maar ook landelijk mag men vernemen dat zij een fantastische sociaaldemocraat was in hart en nieren. En de sociaaldemocratie kwam bij Betty op allerlei manieren tot uiting. In al die jaren dat ik haar heb gekend, was ze bezig met ondersteuning te geven aan die mensen die het hard nodig hadden en waarbij het niet vanzelf ging. Na de voedselbank is ze zich bezig gehouden met onder andere ondersteuning aan de vluchtelingen. Maar niet alleen deze doelgroep lokte bij haar aan, ook mensen die schulden hadden, werkloos waren of op zoek naar een huis. Betty ging op zoek naar oplossingen en liep zodoende nog eens op tegen wet en regelgeving. En dat leverde regelmatig woordenwisselingen op met instanties. zeker als in haar ogen er niet rechtvaardig werd gehandeld, dan liet Betty dat duidelijk merken. Ze vertolkte bij onze partij de rol als ombudsvrouw en het was haar op haar lijf geschreven. Als politicus in deze raadzaal vertolkte Betty haar rol op een wijze die goed past bij een sociaaldemocraat. Ze stond, om haar woorden maar te gebruiken, met de poten in de klei. Haar kracht lag niet in het opschrijven van een stukje tekst. Haar kracht lag in het leggen van de verbinding van de praktijk naar de politiek. Ze sprak de taal van de straat. Geen mooie nietszeggende woorden, maar daar waar het op staat, komend vanuit de dagelijkse praktijk. Betty probeerde de kloof tussen de kiezers en de politiek zo klein mogelijk te maken. Ik zal haar ontzettend gaan missen en wens de familie daarbij ook heel veel sterkte. De partij verliest aan haar, een sociaaldemocraat van hart en nieren. De roos is geknakt.
Dank u wel, mevrouw Renes.
Ode aan Betty. Vorige week zaterdag, eind van de dag. Het moment waarop mijn hart een beetje brak. Betty was er niet meer. Een strijdbare, oprechte vrouw. Al jaren voor haar PvdA in het raadsvak. Doe maar gewoon was haar motto. Waarbij ze de taal van de straat sprak. Zoals een volksvertegenwoordiger dient te strijden. In het belang van de burger, zo strijdde Betty. Zoals een mens dient te kijken naar zijn medemens, vanwege moreel besef en compassie, zo leefde en handelde Betty. Dit deed ze vanuit de ervaring dat mensen met sociale of financiële of andere problemen niet geholpen zijn met de almaar groeiende bureaucratie. Betty diende de goede zaak, was wars van bobo praat, was wars van de macht van het kapitaal. Was wars van het niet serieus nemen van burgers. Was wars van het ambtsgebed. De integratie en begeleiding van vluchtelingen. De herindeling van onze gemeente en de buren. Het sociaal domein, schuldhulpverlening en de WMO. Gesprekstof was iets waar het ons nooit aan ontbrak. Ik zal haar missen. Niet zozeer in deze zaal als wel daarbuiten. Haar ene laatste actie was het overhandigen van een boterham aan de commissaris van de Koning. Een boterham met een hap eruit, wel te verstaan. Ik zei, ik weet niet of je dat wel moet doen hoor, Betty. Maar ze deed het en sprak. U laat als provincie toch niet zomaar een hap uit uw boterham nemen? Waarmee ze, op ludieke wijze, wellicht meer onder de aandacht kwam dan menigeen die met hem over deze kwestie gesproken had. Nooit meer de verstilde, cynische blik van Betty in deze zaal. Geen momenten van verstandhouding meer, waarin we verbazing deelden. Aanhorende waar het nu weer aan ontbrak. Voor haar arkel liep ze het vuur uit haar sloffen. Met gemak. Voor mij persoonlijk, maar zeker voor deze gemeenteraad, een gemis om haar niet meer in ons midden te hebben. Een strijder, een zorger, een regelaar, een vrijwillige puur sang. Haar dood is een verlies voor deze volksvertegenwoordiging, een groot verlies voor Arkel, maar bovenal een immens groot verlies voor haar nabestaanden. Voor kleine Christa in het bijzonder. Ik wens jullie heel veel sterkte, kracht, liefde en troost, nu en de aankomende periode. Deze raad of de gemeente wens ik meer Jip en Janneke taal, in de geest van Betty. Een dijk van een wijf. Ik dank u voor de aandacht.
En tot slot de EGM als Nestor van de Raad.
Ja, wat moet ik daar allemaal nog aan toevoegen? Ik denk dat we allemaal enorm geschrokken zijn afgelopen zaterdag. Toen we het bericht hoorden. Ontsteld. met stomheid geslagen. Iemand die ineens weg is. We kennen Betty als goud eerlijk. Een prachtmens. En blind te vertrouwen. Ik heb het nog nooit betrapt op spelletjes of rare dingen. Want Betty was iemand die recht door zee ging. Die in welk contact, er is al over de commissaris van de koning gesproken, in welk contact dan ook zichzelf was. Als kleurrijk wonen hier was, dan scholden ze nog net niet om. Maar dat ze op tafel legde waar het haar om ging, dat er huren geheven werden die niet betaald konden worden, daar gingen ze voor door het vuur. Als we Betty zouden mogen typeren, dan denken we wel eens of dat ze hier wel op de plek was. Want wij zijn altijd bezig met de algemene beleidsregels. Maar bij Betty ging het om de mensen en om de individuele gevallen. Daar gingen ze ook op af, daar gingen ze achteraan en daar streed ze voor. En dan kwam ze weer hier in die grijze, wollige wereld van algemene regels en daar moest dan alles weer aan voldoen. En ik denk dat dat voor Betty altijd een permanente strijd is geweest tussen aan de ene kant voor individuele gevallen opkomen en aan de andere kant het in algemene regels willen vatten. Om het toch maar te regelen. De keren dat ze bijna ongeduldig en woest dan weer zei. En dit dan? Dat zullen we niet vergeten. We gaan haar missen. Maar wij zijn een gemeenteraad die gaat gewoon door. Jullie zullen haar denk ik ontzettend missen. En ook jullie moeten verder. Wij wensen jullie daar ontzettend veel kracht en ondersteuning bij. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Peters, namens de familie, ga je gang.
In de korte tijd dat ik Betty heb mogen kennen, is wel duidelijk geworden voor hoeveel mensen zij van bijzondere betekenis was. Haar betekenis voor Ruud was al duidelijk bij onze eerste ontmoeting. Zeker de reis die zij in augustus gemaakt heeft naar Elvis, de Memorial Week in de Verenigde Staten, heeft ze volgens mij volop gedeeld met iedereen die het maar horen wilde. Zoals waarschijnlijk iedereen weet, was zij dan ook een van de grootste fans van Elvis. En Elvis, die op haar 21ste verjaardag is overleden, nu 40 jaar later kon zij haar verjaardag weer vieren. Omringd door vele fans van Elvis, die zij via internet natuurlijk had leren kennen. Die reis die heeft een hele diepe indruk op haar gemaakt. U was afgelopen donderdag bij het afscheid van Betty. De vele aanwezigen lieten zien hoe bijzonder Betty was voor een ieder. Een dwarsdoorsnee van de hele samenleving kwam haar hun medeleven betuigen en afscheid nemen van een markante vrouw. Toen in 1992 een gezin uit Somalië tegenover Betty kwam wonen, was Betty er als eerste bij om deze mensen te helpen met wat ze kon. Boodschappen doen, de post lezen, belletje plegen met instanties, alles deed ze om dit gezin te helpen. En zo begon ze als vrijwilliger voor vluchtelingenwerk. De drukke periode als moeder was voorbij omdat Kim en Ruud naar school gingen en er was ruimte en tijd om anderen te helpen. Ze had haar roeping hierin gevonden. Er volgden nog vele gezinnen die ze overal meehielp. Later werd dat een betaalde baan, die ze door reorganisatie na een paar jaar weer kwijtraakte. Maar ze bleef doorgaan als vrijwilliger. In deze periode kwam ze erachter dat het niet alleen vluchtelingen waren die haar hulp konden gebruiken. En hielp ze ook andere inwoners die dat nodig hadden. Steeds meer mensen belden aan bij Betty als ze die hulp nodig hadden. Dag en nacht stond ze er klaar voor iedereen. Van huis uit was ze een rode rakker. Haar vader was ook lid van de PvdA en door haar vrijwilligerswerk ontdekte ze dat ze het ook niet eens was met hoe zaken geregeld zijn. Ze ging naar raadsvergaderingen volgen en kwam zo ook bij de PvdA terecht. In 2006 werd ze in de gemeenteraad gekozen door voorkeursstemmen. Ze bleef altijd met beide voeten op de grond staan. Zoals ze het zelf zei, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En wat je ziet is wat je krijgt. Ze bleef luisteren naar de mensen op straat, vocht tegen onrecht en stak haar mening niet onder stoelen of banken. Ze maakte zich hard voor waar zij voor stond en waar zij in geloofde. Door de korte tijd die ik Betty pas ken, was ik tot zaterdag nog niet in Arkel geweest. De afgelopen week is dat wel anders geworden. In die korte tijd heb ik niet alleen veel meer van Betty leren kennen, wat ik liever van haarzelf had vernomen. Het verhaal over de motocross, over de loods met spullen voor de vluchtelingen, het helpen van mensen met een laag inkomen, onder andere door de voedselbank en te helpen met de administratie. De fusie met Bolenwaard en ontkoppeling hield Betty zich tot op het laatst mee bezig. U had het inderdaad al over de boterham. Ze maakte zich niet alleen sterk voor inwoners van Arkel en welke vorm dan ook, ze stond ook voor het belang van de regio. De sociale woningbouw was dan ook een heel belangrijk punt voor haar. En bij haar telefoon vonden we nog een briefje. En op dat briefje stond: vraag aan de PvdA landelijk. Kunnen de gemeenten geen invloed uitoefenen op de verhoging van de sociale huurwoningen? Kunnen die woningcorporaties op de vingers getikt worden? 2 jaar geleden was de huur nog 445 euro en met de inkomensregeling nu 620. Als ik eruit ga, wordt deze opgetrokken tot net onder de huursubsidiegrens. Die briefjes, haar zwart leren jasje, die bevlogenheid en de betrokkenheid en de strijd tegen onrecht. Het lukte haar om 48 uur in 24 uur te krijgen. Dat veel mensen dit gaan missen werd afgelopen donderdag wel duidelijk. Tot op het laatst was ze bezig ook om de begrotingsbehandeling voor te bereiden. Als raadslid slaagde zij erin de zaken waar mensen tegenaan liepen voor het voetlicht te brengen en concreet mensen te helpen. Dat verbond ze aan haar inbreng in de gemeenteraad of haar mensen en mijn doelgroep, zoals ze ook al wel zei. Vanavond besluit u over de laatste begroting van Giezelanden. Wat ik u zou willen vragen is om in die besluiten te denken aan wat Betty zou doen. Om zo besluiten te nemen waar de vele mensen die Betty heeft geholpen bij gebaat zijn. Dat zou de herinnering aan Betty blijvend in stand kunnen houden.
Dank u wel. Dames en heren, graag de aanwezigen. Hierbij wil ik de bijeenkomst ter gelegenheid van het overlijden van onze collega Betty Piso beëindigen. En dank ik u voor de bijdrage vanuit de raad, maar ook vanuit de familie. En ik wil voorstellen om de vergadering een kwartier, 20 minuten te schorsen en samen met elkaar even in de foyer koffie en wat thee te nuttigen en denk limonade voor die kleine meid. Opgenomen. Dank u. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering. En we pakken de, wat ik dan maar noem, reguliere agenda ter hand. Ik ga even naar de linker en de rechterzijde. Of u kunt leven met de agenda zoals die voor ligt. Prima. Ik zei nog even voor de band wellicht een overvloede opgemerkt dat zowel de burgemeester als de heer Lok in het buitenland verblijven. En dat mevrouw Renesse heeft aangegeven dat ze in principe om 21:15 weggaat. Maar het kan zomaar dat dat bijgesteld wordt. Dat gaan we zien. Agenda punt 2. Het spreekrecht geagendeerde onderwerpen. Ik heb van de rivier geen aanmelding gekregen, dus dat punt kunnen we voeglijk overslaan. En punt 3, ik heb de agenda inmiddels vastgesteld. En agenda punt 4 is het vraag een half uur. En ook daarvoor heeft niemand zich van tevoren gemeld. Maar het kan zomaar zijn dat er iets speelt in uw midden waarvan u het woord wil hebben. Niet ter links, niet ter rechterzijde. Dan gaan we naar agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitlijst van de vergadering van 26 oktober. Wie heeft daar op- of aanmerking over? Zo niet, bij deze vastgesteld. Agenda punt 6, het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Ik kijk weer naar links en naar rechts. Nee. Ik ga door. Het eerste hamerstuk. Hamerstuk agenda punt 7 uit raadsel 2017-56. Krediet aankoop single 2A te Noordloos. Wie wil er nog eventueel een stemverklaring afleggen? Als zodanig besloten. Dan komen we bij de debatstukken. En dat had ik wellicht bij het eerste punt moeten doen. Maar vanwege het indienen van een tweetal abonnementen wil ik u voorstellen om de volgorde, die we normaliter altijd doen, van grootste naar kleine partij, oppositie en coalitie, nu als volgt te doen. We starten met de VVD, daarna het PvdA, daarna ChristenUnie, dan CDA en dan fractie GroenLinks. Kunt u daarmee leven, die volgorde? Dan kunt u in de eerste termijn ook de twee amendementen wellicht meenemen in uw reactie. Als u daarmee kunt leven, dan zou ik willen verzoeken aan de heer Visser om zijn algemene beschouwing te doen.
Oké, dank u wel, voorzitter. Ja, geachte collega's, beste inwoners van Gieselanden. De laatste begroting van een zelfstandig Gieselanden hebben wij voor ons, 2018. En is onder de titel Samen sterk de toekomst in. Nou, in mijn beschouwing ga ik in op drie punten. En ik wil de samenstellers, die natuurlijk heel druk doen zijn geweest om de begroting op te stellen, heel hartelijk danken voor al hun werk. En als eerste schot voor de boeg kan ik ook wel aangeven dat de VVD-fractie zich van harte kan instemmen met de voornemens zoals het college ze heeft aangegeven in de begroting, om Gieselanden zeg maar te gaan brengen naar de nieuwe gemeente Molenlanden. Maar zoals gezegd, drie punten die wil ik even accentueren. En het eerste punt dat gaat om de veiligheid rond oud en nieuw. Een onderwerp dat ook de landelijke VVD prominent benadrukt. De VVD Gieselanden heeft op basis van haar ervaring eerlijk gezegd niet het idee dat het nou rond die tijd van oud en nieuw zware problemen zijn ten aanzien van de veiligheid, van vuurwerkoverlast of onheuse bejegening van de hulpdiensten. Wat in de landen nog wel eens voorkomt. Maar toch willen we het college vragen inzicht te geven in de veiligheidsmaatregelen die zij neemt rond de tijd van oud en nieuw. En normaal is dit natuurlijk een punt wat in de portefeuille valt van de burgemeester. Hij is er niet. Dus wat ons betreft kunnen we ook geïnformeerd worden via op later moment via een raadsinformatiebrief. Dat is punt 1. Dan punt 2. Nou, zoals u ook allemaal heeft kunnen lezen, we gaan een behoorlijk overschot mogen we verwachten voor volgend jaar. En in eerste aanleg zelfs 1,2 miljoen. Maar ook het college, daar hadden we ze al toe opgeroepen zeg maar, bij de kadernota om creatief te zijn. Nou, dat zijn ze voor een deel geweest. En ze hebben toch nog voor 400.000 euro ruim, geloof ik, aan of misschien wel oude plannen, maar die zijn op de hernieuwd ingestoken. Nou, maar dat betekent eigenlijk wel dat er toch nog ruim 800.000 euro overschot lijkt te zijn volgend jaar. Maar goed, dat is voor de VVD toch wel aanleiding om twee amendementen in te gaan dienen om uiteindelijk samen nog sterker de toekomst in te gaan. En het eerste amendement dat betreft de situatie voor de school in Giessen-Oudekerk. Het voortbestaan, zoals u dat wellicht allemaal weet, staat onder druk door een teruglopend aantal leerlingen. Gelukkig zijn er dit jaar al door de school en inwoners initiatieven gestart met als doel de positie van de school te versterken. Dat is hartverwarmend om te zien en het stemt de VVD-fractie vreugdevol, want het sluit aan bij ons adagium van een ondernemende samenredzaamheid. Maar wij vinden dat deze ideeën en initiatieven ondersteuning kunnen gebruiken vanuit een faciliterende overheid. Want de VVD wil ervoor vechten om tenminste één school per dorp in stand te kunnen houden. Want een school in een dorp draagt onmiskenbaar bij aan de leefbaarheid van het dorp. En dan kan het niet. Dan kan het wat ons betreft niet zo zijn als bij die twee beren. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Wij stellen daarom ook voor om 100.000 euro te budgetteren voor initiatieven die voorzien in de versterking en het behoud van de school in Giessen-Oudekerk. En we roepen het college dan op in de loop van 2018 in goede afstemming met de initiatiefnemers met een voorstel te komen hoe een en ander vorm te geven. En daartoe hebben wij het volgende amendement. Hebben we dat ergens?
Ja.
Oh. Ik zal het nou even netjes voorlezen. Raadsvoorstel 2017-61, onderwerp de programmabegroting 2018. De Raad van Gemeente Gieseland in de vergadering van 13 november 2017 gelezen het voorstel van de burgemeester-wethouders in zaken de begroting 2018. Overwegende dat een school in een kern bijdraagt aan de leefbaarheid van een kern. Openbare school de Giese Oude Kerk in haar voorbestaan wordt bedreigd door teruglopende leerlingenaantallen. Initiatieven worden ontplooid door inwoners en de school ter versterking en het behoud van de school. Initiatieven bij de inwoners en de school te laten, maar een signaal te willen afgeven dat de gemeente deze initiatieven waar nodig en of mogelijk financieel ondersteunt. En dan vervolgens het besluit, punt 2 van, daar staat dan 2071, maar dat moet natuurlijk 2017 zijn, 61, te vervangen door een bedrag van €717.000 toe te voegen aan de algemene reserve. En aan punt 4 van het besluit 2017-61 toe te voegen de wens, initiatieven behoud openbare basisschool Giese Oude Kerk €100.000. Nou, vervolgens de toelichting, maar die heb ik eigenlijk net in mijn bijdrage al vermeld. Die kunt u nog een keer nalezen. Dat is amendement 1. Dan ga ik door. En uiteraard het verzoek aan de andere fracties om daar zo meteen ook op te reageren. Eens even zien. Volgens mijn blaadje niet helemaal meer. Oh ja. Als dat amendement wordt aangenomen, dan hebben we nog steeds een overschot, zoals gezegd, van €717.000. Nou, als we zoveel gaan overhouden, dan kunnen we wat ons betreft best wat minder ophalen bij onze inwoners, want we zijn tenslotte geen bank. We stellen daarom voor nog een amendement, en dat is in lijn met vorig jaar. En dat luidt dan als volgt, dat is amendement 2. Is dat de goede?
Ja,
bedankt. Raadsvoorstel 2017-61, onderwerp de programmabegroting 2018. De Raad van de Gemeente Gieseland in de vergadering bijeen van 13 november 2017 gelezen. Het raadsvoorstel programmabegroting 2018 Gieselanden. Samen sterk de toekomst in, waar positieve jaarresultaten worden gepresenteerd voor de jaren 2018 tot en met 2021. Overwegende dat de gemeente in de voorgaande jaren een strak beleid heeft gevoerd, gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. De gemeentelijke financiën thans en naar de middellange termijn een positief beeld vertonen. En ook naar de toekomst toe de gemeentelijke financiën duurzaam op orde moeten zijn. En vind dat dermate grote overschotten niet per se nodig zijn om te spreken van een gezonde financiële huishouding. En besluit dan punt 1 van het besluit 2017-61 komt als volgt te luiden. Vast te stellen de programmabegroting 2018 en draagt het college daarbij op te zorgen dat elk huishouden een eenmalige bijdrage van €100 krijgt. En dit op de meest efficiënte wijze uit te voeren. En punt 2 van het besluit 2017-61 komt als volgt luiden een bedrag van €151.900 toe te voegen aan de algemene reserve.
Meneer Visser, even voor de scherpte.
Ja.
Uw amendement 2 volgt op een positieve aanname van amendement 1.
Daar heeft u
getalsmatig.
Ja, dat klopt. Okay. Dat heeft u heel goed, voorzitter. Dank u wel voor uw aanvulling. Eens even kijken. Ja, goed, de hele berekening die zit er ook achter. Hè? Want vorig jaar daar hebben we natuurlijk ook de discussie gehad. En toen hebben we op basis van de toen bekende cijfers konden we €50. En zijn we het hier inderdaad over eens geworden om dat zeg maar als eenmalige bijdrage te korten op de gemeentelijke lasten. Maar gelet op de dermate hoge overschotten lijkt het zelfs mogelijk om €100 te doen. Voor mensen, dat is in ieder geval de strekking van ons amendement. Dus dat in ieder geval elk huishouden in Gieselanden een korting krijgt op de gemeentelijke lasten. En de heer Pieters die sprak zojuist over dat wij hier besluiten kunnen nemen die wellicht in lijn kunnen zijn van mevrouw Pizo. Ik denk dat dit amendement, als we het gaan aannemen, dat het best in lijn zou kunnen zijn met de gedachte die ook mevrouw Pizo zou hebben kunnen ondersteunen. Dus ik denk dat zijn oproep met dit amendement, als we dat met elkaar kunnen vaststellen, recht doet aan de woorden van de heer, die zojuist door de heer Pieters zijn uitgesproken. En nogmaals, collega's, ik hoor graag van jullie reactie op de twee amendementen. En dat was het wat betreft de VVD in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Even voor de geschiedschrijving. Dat is niet de heer Pieters, maar de heer Peters. Maar dat zou hem misschien onrecht doen in die zin. Geen probleem. Partij van de Arbeid, meneer Vrijn, ga uw gang.
Ja, dank u wel. Ook voor ons uit dank voor het opstellen van deze begroting weer. En net was de VVD refereert de laatste begroting van de gemeente Gieselanden. De titel Samen sterkt de toekomst in. Een titel die je op diverse manieren kan interpreteren. We komen daar later nog op terug. Nou, kijkend naar die begroting komen we uit op een overschot van 1,2 miljoen euro, zoals de VVD al zei. En eigenlijk zouden we daar ontzettend blij mee moeten zijn. Echter, ons bekruipt toch elke keer het gevoel, hebben we een aantal jaren geleden niet te veel, tussen haakjes, wegbezuinigd, waardoor we nu essentiële voorzieningen missen of in de problemen hebben gebracht. Al jarenlang houden we geld over, heel veel geld over. En een aantal jaren geleden hebben we al gevraagd strenger te begroten en op verzoek van de Raad is er toen gevraagd 4 ton minder in de begroting op te nemen. Desalniettemin houden we nu weer veel geld over, zo'n 1,2 miljoen. Reden voor het college om nog een aantal voorstellen uit de kast te halen. We gaan de entrees van Arkel en Schelluinen extra aanpakken. In de begroting staat te lezen, een entree is de eerste indruk en daarmee is van invloed op de aantrekkingskracht van bezoekers en de tevredenheid van de inwoners over de leefbaarheid van een dorp. Nou, voor Arkel en Schelluinen zien zij kansen om de entree in die zin op te waarderen door in ingepaste en verantwoorde maten te investeren. Het zou immers jammer zijn als alle verbeteringen in de buitenruimte juist niet tot uiting zien komen in de entree. Nou, prima voorstellen. En ook kunnen we ons vinden in stukken wat betreft het sociale domein. Zoals er staat, in 2018 zullen we als Gieseland en Molenwaard ook op dit terrein steeds intensiever gaan samenwerken. Denk daarbij aan de uitvoering van de WMO, het verder ontwikkelen van vrij toegankelijke voorzieningen waar inwoners met beperkingen naartoe kunnen gaan, voor ontmoeting en ondersteuning en het ondersteunen van mantelzorgers door het inzetten op voorlichting en ondersteuning van het netwerk. Ook uitstekende ideeën. Echter, de ideeën staan niet in de dekking zoals we dat hebben vastgesteld in het kadernota. Net als vorig jaar is er ineens toen er ineens 4 ton werd extra begroot voor duurzaamheid. Uiteraard staan we als fractie van de Partij van de Arbeid positief tegenover deze voorstellen. Het stoort ons echter op de wijze waarop het wordt voorgelegd. En uiteraard stoort het ons ook die eerdere bezuinigingen die in onze mening veel te hoog zijn ingezet. Dat kunnen wij eigenlijk ook goed afzetten naar onze fusiegemeente. Zonder een groot vermogen die die gemeente heeft, maar met een schuld van een miljoen euro's, zijn zij in staat om een begroting in te dienen in zwarte cijfers. Je vraagt je af hoe ze doen. 4 servicepunten vanuit de bibliotheek aan zet en die worden flink gesubsidieerd vanuit de gemeente Molenwaard. Kortom, zelfs met een flinke schuldenlast blijkt dit mogelijk te zijn. Dan kijk ik naar het geld wat we hier in Gieselanden overhouden. Ja, het college heeft daar een aantal voorstellen voor. We kunnen ook zeggen, joh, op duurzaamheid. We vragen ons af of we wel voldoende geld hebben in de pot om Gieseland in 2030 energie neutraal te maken. Gaan we dat in de komende 13 jaar voor elkaar krijgen en moeten we daar niet extra geld voor gaan genereren? Of moet alles komen uit de bewoners en de bedrijven? Het is een hele optimistische gedachte. Ook de woningbouw, de gemeente zal hier een actieve rol in gaan spelen. Starters en ouders krijgen steeds meer de mogelijkheden kunnen bieden om hier te blijven wonen. Extra budget daarvoor wordt er niet uitgetrokken. De Groene Wei, we hebben inmiddels al heel veel tijd en geld verloren. Wat zal het zijn? Zo'n 15 jaar praten we erover en nog steeds geen Wozoko in Giessenburg. Zouden we een enquête afnemen in Giessenburg met de vraag wat er liever gerealiseerd dient te worden, het opknappen van de entree van het dorp of een Wozoko, dan weten wij het antwoord wel. Kortom, misschien is er wel wat te realiseren met het extra stimulans vanuit de gemeente. En nu noemen we maar wat 3-tal voorbeelden. Zo zullen er ongetwijfeld nog heel veel zijn. Daarnet komt de VVD nog met een ander voorbeeld dat we ook zouden kunnen gaan investeren. Inmiddels wordt er ook geld uitgetrokken voor de GVP. Vanwege het feit dat we 85.000 euro subsidie niet hebben gekregen. Ik heb daar al een schriftelijke vraag over gesteld. We hebben een antwoord gekregen, maar het is om mij nog steeds niet duidelijk welk project er nu is afgekeurd. Dat staat nog steeds niet in het antwoord. Ik hoop dat we daar zo nog even antwoord op krijgen. Nou, trekken we deze zaken zoals het voorbereidingskrediet voor de vrijkomende locaties en de subsidie van Giga eraf, dan komen we nog op zo'n kleine 9 ton wat we overhouden. En uiteraard zal iedereen vinden dat we dat geld moeten uitgeven aan Gieselanders. En dat dat ook niet terecht moet komen bij de gemeente Molenwaard, waar we al 25 miljoen en 8 miljoen voor moeten overhouden. Dat is wel genoeg. Dus, ik had niet anders verwacht, en het is ook zo, er komt een verzoek om wat extra geld te gaan genereren voor de huishoudens in Gieselanden. Vorig jaar was het 50 euro en nu is het 100 euro. Nou, prima, dat is uiteraard fantastische voorstellen. En je zou een beetje merkwaardig zijn als je daar tegen zou zijn. Logischer was het natuurlijk dat deze bezoeken er niet waren gekomen als we een juiste begroting hadden. En dan hadden we dit allemaal niet naar voren hoeven te laten komen. Tot slot, bij het vaststellen van de kadernota hebben we als fractie van de Partij van de Arbeid al een voorstel gedaan om een deel van het geld dat overgehouden zou worden tegemoet te laten komen aan een aantal stichtingen en verenigingen die het moeilijk hebben
en er alles aan doen om het water, om het hoofd boven het water te houden. Als gemeente kunnen we ze laten tegemoetkomen door de OZB kwijt te schelden. Tijdens het vaststellen van de kadernota werd het raadsbreed gesteund en we konden in de begroting voorstellen tegemoet te zien. Nou, helaas geen voorstel, althans niet een concreet voorstel, alleen maar een conclusie. We gaan het oppakken samen met de gemeente Molenaard. In onze ogen een gemiste kans. En de VVD vroeg er nog een aantal weken geleden naar van, nou, wat voor bedrag praten we hier dan over? Nou, dan hebben we het over zo'n 30.000 euro, ongeveer, zei de wethouder, op jaarbasis. Nou, 30.000 euro, volgens ons is dat kruimelwerk gezien het bedrag dat we hier overhouden. Maar voor die verenigingen betekent dat weer een stukje overleven. Als we nou echt samen sterk de toekomst weer willen, doe dat dan met de voorzieningen die we hebben en probeer die op allerlei manieren overeind te houden. Kortom, een gemiste kans en jammer dat dat niet in deze begroting is meegenomen. We pleiten ervoor om dat dan wel bij de harmonisering een prominente plaats te geven. En omdat we het vertrouwen in de wethouder dat dit wel goed komt een beetje kwijt zijn, gezien de afgelopen 5 maanden met het magere voorstel, komen we hier met een steuntje in de rug voor het college. En dat is dan een motie. Die motie houdt in dat het betreft vaststelling OZB-tarief met betrekking tot de jaarbegroting, overwegende dat een aantal verenigingen en stichtingen gebaat zouden zijn bij het kwijtschelden van het OZB, dat het werd geopperd tijdens het vaststellen van de kadernota en gekeken zou worden welke mogelijkheden er zijn en welke gevolgen dat ze hebben voor de begroting, dat dit raadsbreed gedeeld werd, dat bij het vaststellen van de begroting van de gemeente Gieselanden in 2018 dit niet is meegenomen en verschoven is naar de harmonisatie betreffende vaststelling OZB-tarieven voor de nieuwe gemeente Molenlanden, verzoekt het college bij de harmonisatie betreffende de heffing van de OZB deze eerder genoemde wijzigingsvrijstelling mee te nemen. Dat wil zeggen, kijken naar welke mogelijkheden er zijn en welke gevolgen dat heeft voor de begroting. En met het streven hierover met voorstellen te komen bij de vaststelling van de begroting 2019 voor de nieuwe gemeente Molenaard. Toch maar een motie. Ik weet wel dat de wethouder het heeft gezegd, maar een steuntje in de rug is nooit verkeerd. Dus hij zal het er wel komen mee eens zijn, denk ik. Dan gaan we even naar de abonnementen. Ja, abonnement 1, daar heb ik wel wat vragen over aan de VVD. Die ton, waar is die op gebaseerd? Waarom is het geen 50.000 euro, waarom is het geen 2 ton? En wat gaan we ermee bereiken? Het is een heel nobel streven en we staan er niet onwelwillend tegenover. Echter, krijgen we daar meer kinderen mee in dat dorp, in die dorpsschool? En dat is maar de vraag natuurlijk. Het bestuur van die school heeft duidelijk aangegeven dat het op een gegeven moment zou gaan stoppen, de subsidie, want we krijgen dan ook geen subsidie meer voor die school. En wat gaan we bereiken als we nou die ton erin gaan stoppen? Dat twijfel ik nog wel heel ten zeerste. Die initiatieven, dat kan ik allemaal heel goed inkomen, maar...
Voorzitter, wilt u dat ik nu reageer of dat ik dat in de... Als iedereen geweest is en in de tweede ronde dat doet?
Ik zit eraan te twijfelen. Ik had gehoopt dat u aan het slot van de eerste ronde misschien dat zou kunnen doen, maar... Ik denk dat dat wel goed is voordat we...
Nou, hij noteert het even, dus dan neemt hij al die vragen mee.
Ja.
Dus overtuig ons en... Het is een heel nobel streven, maar ik heb nog wel mijn twijfels of dat niet bodemloze put, wil ik het niet noemen, maar er moet wel iets tegenover gaan staan natuurlijk. Ja, en die 100 euro, nou het is gelukkig niet voor de OZB, het is voor elk huishouden, dus ja, ik profiteer er zelf ook van. Dus het is een beetje korter op bocht, maar het is natuurlijk prima om zo'n voorstel te doen, maar net wat wij al gezegd hebben in algemene beschouwingen, als je juist begroot, dan krijg je dit soort voorstellen niet. En dat is eigenlijk wel triest dat we dit zo moeten doen. Al is het voordeeltje wel mooi meegenomen. Dus ja, ik denk niet dat we daar tegen gaan stemmen. Dat was die voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Rijn. Even voor de administratie. We noemen deze motie de motie 1. Dan zou ik nu het woord willen geven aan de fractie van de ChristenUnie. Meneer Schalk, ga u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft in juni jongstleden tegen deze kaders gesteld, gestemd die voor de samenstelling van deze begroting zijn toegepast. Onze verwachting was dat deze kaders zouden leiden tot de begroting met een groot overschot en helaas is onze voorspelling uitgekomen. Opmerkelijk vinden we uitspraak van de wethouder dat hij tevreden is over deze begroting. Hier kunnen we de kraan mee langs, volgens onze wethouder, een bekende uitspraak in Friesland. We denken dat de inwoners in Gieselanden daar anders over oordelen. We verlangen terug naar de andere uitspraak van dezelfde wethouder. Je doet het verkeerd als je niet in slaagt een evenwichtige begroting te presenteren. En deze uitspraak werd 2 jaar geleden gedaan. En klaarblijkelijk lukt de scherpe begroting te nemen niet en is het streven opgegeven. We hebben nu bij de behandeling van de kadernota de suggestie gegeven dat mocht tijdens de uitwerking van de begroting blijken dat er een te groot overschot zou ontstaan, u een poging zou doen om het overschot te verkleinen. En dat heeft u gedaan. Er is ruimte gemaakt voor extra investeringen voor zeker €400.000. En als het abonnement van de VVD erbij komt, zal het €100.000 extra zijn, dus wordt €500.000 in totaal. Ik kan u al meedelen dat we daar wel mee kunnen leven, en ook zeker het doel, maar ik kom daar even terug. We vinden het prima dat u deze weg dus behandelt. Maar het mag niet uitmonden in investeren louter en alleen omdat er geld over is. Met andere woorden, ongefundeerd potverteren vinden wij niet gewenst. Degelijk onderbouwde raadsvoorstellen met betrekking tot deze extra investeringen zien wij van u tegemoet. En dat geldt uiteraard ook voor het voorstel van de VVD. De ontwikkelingen bij de openbare basisschool Giessen-Oudekerk volgen wij ook op de voet en met veel belangstelling. Wij kunnen dan ook instemmen en conform het amendement van de VVD daar iets aan te doen en symbolische steun te geven. Maar we vinden het ook natuurlijk uiteraard noodzakelijk gewoon dat er daar een degelijk gefundeerd onderbouwd raadsvoorstel voor komt. Terzijde tijd. In technisch opzicht zit de begroting puik in elkaar. Een compliment voor de afdeling middelen. Nog 2 technische opmerkingen erover. Ondanks de ingeboekte extra investeringen van €400.000, dat wordt dan €500.000, voorspelt deze begroting in 2018 een recordwinst voor Giessenlanden. Ondanks de negatieve lange termijn prognoses zijn er vanaf 2011 louter forse overschotten geboekt. En zo wordt vooral voorgeschreven worden incidentele resultaten buiten beschouwing gelaten. In de afgelopen jaren waren de incidentele baten fors hoger dan de incidentele lasten, waardoor het uiteindelijke jaarresultaat nog hoger uitgevallen is. 2 incidentele posten die hebben zich al een klein beetje aangemeld. Namelijk het verkoop van het aandeelbelang in Eneco, dat is nog niet verwerkt, en dividendsoverbrengsten worden heel duidelijk nog inderdaad in de meerjarenopbrengst verantwoord. Het besluit is tot verkoop is de vers, nog niet definitief zult u zeggen, maar dat vinden wij inherent aan de begrotingssystematiek. Ten minste hadden we verwacht dat erover in het raadsvoorstel een opmerking was geplaatst met vermelding van de vermoedelijke verkoopbrengst. Een tweede opmerking betreft een incidentele last die eventueel zou kunnen ontstaan door de claim die gelegd is door e-fiber. 3,5 miljoen praten we over. In welk stadium acht u het treffen van een voorziening noodzakelijk? Van een mogelijke incidentele last. Doordat er jarenlang alleen maar positieve resultaten worden geboekt, is de riante financiële positie verder versterkt van Giessenlanden. Alle kerngetallen die erop worden losgelaten zijn uitzonderlijk gunstig. Met de politieke invalshoek willen we daar volgende opmerkingen maken. In het sociale domein is het verre van rustig. Er zijn niet te negeren signalen dat de wachtlijsten oplopen en diverse zorginstellingen niet uitkomen met hun budgetten. Daar heerst overduidelijk een tekort aan financiële middelen, terwijl er bij de gemeente en zorgverzekeraars forse reserves zijn opgebouwd. Het is een mismatch die wat de ChristenUnie betreft aangepakt dient te worden, en ook in Giessenlanden. Aandachtspunt is verder de ontwikkelingen bij Averis. De verkoop van het onroerend goed in Gorinchem blijkt een slimme zet, maar we hopen binnenkort geïnformeerd te worden over de consequenties voor de bedrijfsvoering. Inmiddels vindt de ChristenUnie dat het investeringsprogramma van Giessenlanden niet versneld wordt uitgevoerd. We vinden dat de inwoners te lang op bepaalde voorzieningen hebben moeten wachten, of nog moeten wachten. De versnelde uitvoering brengt ontegenzeggelijk extra lasten met zich mee, maar ja, de begroting geeft voldoende ruimte om die op te vangen. We missen in deze begroting een krachtige impuls om de energietransitie aan te juichen. De provincie Zuid-Holland is in haar investeringsprogramma daar veel duidelijker in. Hoe gaat Giessenlanden om met een zeer recente beleidsvoornemen van Zuid-Holland om vanaf nu alles energie-neutraal te bouwen? In onze visie geldt dan ook dat voor de nieuwbouw in Arkel een actief bijsturende rol verwachten wij nu van het college. Nu we het over de woningbouw hebben. In het voorjaar 2018 komt u met een bredere visie op het gehele woningbouwbeleid. inclusief concrete voorstellen in diverse kernen, inclusief de sociale woningbouw. Een belangrijk instrument om verder stappen te nemen en we zien daar uiteraard naar uit. Ook op het gebied van de optimalisatie van het openbaar vervoer wenst de provincie in de regio forse stappen te maken. Op welke wijze gaat u aanhaken? Ondersteunt u bijvoorbeeld de provinciale plannen om de MW de Lingelijn een upgrade te geven? In Schalluinen is er een aantoonbare behoefte aan een station. Welke support gaat u geven aan het initiatief? Ik heb het eigenlijk niet kunnen vinden in de begroting. Ter zake van de geactualiseerde provinciale bedrijvenstrategie hebben we uitgebreid aandacht gevraagd tijdens behandeling van de raadsvoorstellen aansluiting aan A27 ten behoeve van het bedrijventerrein Grote Haar en, wat nog gaat komen, Schalluinen-West. We hebben grote moeite hoe u met de nieuwe provinciale handreikingen omgaat. We vragen ons af of Gieseland voldoende oog en feeling heeft met het provinciaal beleid. Voor een plattelandsgemeente in het Groene Hart zou het ook betreurenswaardig zijn als niet adequaat wordt ingespeeld op de pogingen van de provincie om heel zorgvuldig om te gaan met de beschikbare openbare ruimte. Veel wordt in Gieseland geïnvesteerd in de ICT-huishouding en snel internet. We hebben gemerkt dat de communicatielijnen met de provincie nog niet uitblinken op het gebied van snelheid. We verwachten dat er in 2018 daarin verbetering komt. Molenwallen staan in de stijgels. De voorbereidingen van de nieuwe fusiegemeente zijn in volle gang. We hebben vertrouwen in dat Molenwallen per 1-1-2019 uitstekend uit de startblokken komt. Gieseland gaat ruimschoots voldoen aan haar financiële inbreng, zoals met Molenwaard is afgesproken. De nieuwe fusiegemeente Molenwallen begint daar ook met een financieel gezonde positie. En niet alleen door de positieve resultaatontwikkeling in de afgelopen 10 jaar in Gieseland. De inspanning om het fusieproces zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren, legt ons geen windeieren. En verloopt volgens plan. Al met al nodigt deze financiële begroting met het forse overschot uit tot een eenmalige financiële restitutie aan de inwoners, waarvan het bedrag substantieel hoger is dan vorig jaar. En nou, meneer Visser, kan ik een heleboel schrappen van mijn tekst. U heeft inderdaad gewoon verwoord hoe het ongeveer staat in mijn tekst, in uw abonnement. En daar staan we volledig achter om dat te gaan uitvoeren. We willen wel aan toevoegen dat er aan dit raadsvoorstel een 7-stal raadsbesluiten zijn toegevoegd om de lokale belastingen te verhogen. Deels om kostendekkendheid te waarborgen en deels om de inflatiecorrectie van 1% door te voeren. We zullen met deze voorstellen niet instemmen als er geen concrete toezegging is dat de compensatie van deze lastenstijging voor de inwoners plaatsvindt. En wij vinden dat inderdaad verwoord ook in het amendement van de VVD. Voorzitter, een begroting ligt voor waardoor we ons in financieel opzicht geen zorgen maken. Die hebben we wel over de genoemde politieke aspecten. Ons ambtenarenapparaat is druk met de voorbereiding van de fusie. We wensen ieder die met dit proces betrokken is, succes bij de nog in 2018 te verrichten afsluitende werkzaamheden. We hopen dat in de tussentijd de hoge kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van Gieseland kan worden gehandhaafd, want daarvoor doen we het tenslotte. We wensen u Gods onmisbare zegen toe bij de realisatie van de voorgenomen beleidsvoornemens. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schalk. De fractie van de CDA, meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, collega's, aanwezigen en toehoorders. Ons betoog bestaat uit een algemeen deel en een aantal delen die specifiek ingaan op de begroting. Ik wil beginnen met dat algemene deel. We staan op een markant punt, het is al een paar keer gezegd, maar ik kan het toch ook niet vermijden, in de geschiedenis van de gemeente Gieseland. We besluiten vanavond voor de laatste begroting van deze gemeente. Een markering van een geschiedenis van straks 32 jaar. Daarnaast staat de regio ANV op een markeringspunt. In het rapport van de commissie Schutte destijds werd al de vraag gesteld of de regio nog wel een functie had. Toen was echter de gedachte nog aanwezig dat Vijfheerenlanden een Zuid-Hollandse gemeente zou blijven. Inmiddels weten we meer en komt de vraag over de toekomst van de regio serieus naar voren. We spreken over grensontkennend samenwerken, maar laten we eerlijk wezen. Als we de regio binnen Zuid-Holland van betekenis willen laten zijn, dan zal er enig gewicht gecreëerd moeten worden. Met al respect, dat doe je niet met een regio van 2 gemeenten. We zullen echt naar de krimpende Waard en Drechtsteden moeten kijken om onze positie en belangen binnen Zuid-Holland te behartigen. Dan de begroting. De begroting voor 2018 en het meerjarenperspectief ziet er knap uit. Begroten met een behoorlijk positief resultaat wil zeggen dat we meer geld binnenkrijgen dan dat we nodig hebben. Het geld komt uiteindelijk uit de portemonnee van onze inwoners en we hebben het niet nodig voor de normale bedrijfsvoering en ook niet om te reserveren voor later. Dan kunnen we het geld beter teruggeven aan de inwoners. De VVD heeft daarvoor al een voorstel gedaan en de CDA-fractie zal dat voorstel van harte steunen. De laatste begroting is ook een moment om te plannen om de plannen van de coalitie te beoordelen op hun resultaat. In de begroting wordt per programma een overzicht gegeven van de stand van zaken ten aanzien van het coalitieprogramma en de raadsopdrachten. We kunnen vaststellen dat veel op gang is gebracht of is gerealiseerd, maar zeker nog niet alles. Op 2 punten wil ik nog ingaan. En dat betreft de duurzaamheid. Gieselanden heeft een zeer ambitieus programma gekozen. In 2030 energie neutraal. Dan moet er nog wel wat gebeuren. En er gebeurt al veel, en dat zijn goede initiatieven zoals in Noordeloos, maar er zijn nog 6 dorpen, kortom, er is nog een hele weg te gaan. Ten aanzien van de opwekking van energie zien we kansen voor windenergie en zonne-energie. Immers, er is veel dakoppervlak in de gemeente en nog ruimte. Kunnen we kijken naar andere regio's in ons land waar met kleinere windmolens wordt geëxperimenteerd, is onze vraag. En we willen het college oproepen om in die richting ook te denken en we dienen daarom een motie in. En meneer De Jong zal die motie voorlezen.
Motie. En hoewel ze vaak genummerd zijn, hadden we hem toch de titel meegegeven, Molenlanden. Raadsvoorstel 2017-61, programma begroting 2018. De Raad van de gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen, DD 13 november 2017. Onderwerp nieuwe energie. Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat het college en de Raad een ambitie hebben op het vlak van duurzaamheid en kerngericht werken en burgerinitiatieven niet meer weg te denken onderdelen van onze gemeente zijn. In de vergadering van 22 februari in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, de motie windmolens eerlijk delen van de lusten en lasten, motie 705, met een ruime meerderheid is aangenomen, roept het college op om in overleg met de regio en de provincie te gaan om te verkennen welk deel van de transitie naar de nieuwe energie passend is voor de regio en indirect voor onze gemeente. Om in overleg met het maatschappelijk middenveld te gaan om te verkennen hoe nieuwe energie passend is in ons landschap en beeldmerk. Om de Raad in het voorjaar van 2018 hierover verder te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Indieners onze fractie.
Dank u wel. We administratief doen we dit motie 2. Meneer Gleerum, vervolg u het over.
Een ander punt wat ik aan wil snijden is de woningbouw. De markt trekt aan en de vraag is welk perspectief de gemeente haar inwoners kan bieden. Ons beleid is verschoven van gemeentelijk initiatief naar marktinitiatief, maar de resultaten daarvan zijn wisselend, ook per dorp. Jongeren vinden hun weg in CPO's, maar als er 60 kandidaten zijn voor 20 woningen, welk perspectief is er dan voor de 40 die niet mee kunnen doen? De CDA-fractie ziet dat als een serieus probleem. Als gemeente kunnen we stimuleren, maar waar nodig zullen we ook in moeten grijpen en faciliteren, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van grond. Ouderen vraagt een andere aanpak. We kijken naar uit dat de Giessenburg eindelijk in 2018 de eerste paal de grond in zal gaan voor het Wozoko. Althans, dat vooruitzicht schetst u in de begroting. Met 2018 is ons perspectief echter niet klaar. Ook de jaren daarna moet gebouwd kunnen worden. We moeten minstens 10 jaar vooruitkijken. Dan spreken we zomaar over 350 woningen. Daarvoor is circa 11 hectare grond nodig, verdeeld over 7 dorpen. En de vraag is dan, waar ligt die grond? En hoe gaan we dat planologisch mogelijk maken? Ook hier is een forse opgave voor de komende jaren. En we kijken uit naar de plannen die het college hierover gaat maken, althans de nota die we in het voorjaar verwachten. We mogen deze beschouwingen niet beëindigen zonder ook het sociaal domein te benoemen. Sinds 2015, nu dus 3 jaar, zijn de gemeenten verantwoordelijk voor dit domein. En nieuw daarin is toch de jeugdzorg en de participatie. Dagelijks is met name de jeugdzorg in het nieuws. En niet op een positieve manier. In de afgelopen 3 jaar is de inspanning gegaan naar zorg leveren die nodig is voor een ieder, zodat niemand buiten de boot valt. Inmiddels kunnen we zeggen dat we overzicht krijgen over de zorgvraag. We zijn positief over de rapportages die we daar de laatste keer van hebben gehoord. Maar nog steeds zitten we in een stadium dat gehandeld moet worden op basis van dingen die zich nu voordoen. De inspanning voor de komende jaren zal nu gericht moeten zijn op de preventieve zorg. Hoe kun je vroeg signaleren en dus ook vroeg acteren, zodat situaties niet doorgroeien met alle ellende en verdriet die dan ontstaat? De gemeente neemt initiatieven en investeert in 2018 in nieuwe aanpak en probeert die slag te maken om aan de voorkant zicht te krijgen op problemen. Wij zijn daar erg positief over. Ook AVRES, hebben we recent kunnen horen, is een organisatie die enorm actief en met nieuw elan in de wereld staat. De uitdagingen echt aanpakt. En we houden ons hart wel een beetje vast. Of dat van die organisatie ook op de lange duur, of dat ze in staat zullen zijn om dat waar te maken. Want de stormen rondom AVRES, zou ik willen zeggen, zijn niet gering. We vinden dat zorgelijk. Voorzitter, de CDA-fractie stelt zich achter de hoofdlijn van de begroting en zal het abonnement van de VVD steunen, daar waar het die 100 euro teruggave aan de inwoners betreft. We realiseren ons dat we aan een megaklus werken waar ook in 2018 nog een forse opgave ligt. Daarnaast staat 2018 in het teken van de voorbereiding op de fusie tot de gemeente Molenland. De CDA-fractie realiseert zich dat ook dit een enorme opgave is. We zijn erg blij dat alle medewerkers daar met veel energie en bezieling aan werken. Daarvoor is een groot compliment op zijn plaats. De CDA-fractie wenst u allen bij het realiseren van al deze opgaven kracht, gezondheid en veel plezier toe, onder Gods zegen. Ik wil ook nog ingaan op de amendementen en de moties die nu voor ons liggen. Ik begin met het amendement van de VVD voor de school in Oudekerk. En ik kan niet anders zeggen dat de motie het amendement heel positief klinkt. Ook wij maken ons zorgen over de school in Oudekerk. En als we zouden kunnen toveren, zou dat het eerste zijn wat we zouden toveren. Na het WOZOCO overigens. Maar we kunnen niet toveren. Als het amendement bedoeld is om een gebaar en ook een daad te stellen vanuit het gemeentehuis om de initiatieven in Oudekerk te ondersteunen, dan kan ik daar alleen maar heel positief over zijn. Ik deel de vragen van meneer Van Rijn als het gaat over ja, een ton, maar waar gaan we dat dan mee doen? En welk resultaat willen we daar dan mee bereiken? Dat zijn ook de vragen die bij onze fractie leven. Maar Ik wil eigenlijk even afwachten wat de wethouder daarvoor verstandige dingen over kan zeggen. Want de suggestie dat dit een blanco check is, en ik verwacht van de VVD beslist niet dat dat hun bedoeling is. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dus ik wacht even de reactie van de wethouder. Maar sympathie voor dat amendement is er zeker bij onze fractie. Dan de motie van de PvdA rondom de OZB voor verenigingen. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, hebben we daar al positief op gereageerd. Ik meen zelfs bij de kadernota en ook bij de informatieavond, met andere woorden, de oproep die de PvdA nu doet aan het college. Eigenlijk zou het een overbodige oproep moeten zijn, maar als je al een paar keer gevraagd hebt en je krijgt geen resultaat, dan moet je actie ondernemen. Dus als die zo blijft staan, dan gaan wij die steunen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gleerum. Mevrouw Nes, ga nu gaan.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Ik zal er toch nog het een en ander aan toevoegen. Dank aan de opstellers van deze begroting en complimenten voor hun werk. Een aantal zaken wil ik toch graag aanstippen. Hoewel ik weet dat wat ik zeg nou niet direct heel veel invloed zal hebben op te maken keuzes. Maar ik blijf het toch maar benoemen wat ik vind. En wat betreft het sociaal termijn vind ik dat ik daar zoveel over zou willen zeggen dat ik daar maar niet aan begin. Want als ik daaraan begin, ben ik morgen nog niet klaar. In deze begroting staat het in technische zin allemaal mooi verwoord. Maar ik heb er bijzonder veel vragen bij. Ik laat ze allemaal achterwege. Eentje wil ik toch graag stellen. Er wordt in de beleidsbegroting gesteld dat een transformatieagenda voor de regio AV is opgesteld. Dit zou een overeenkomst zijn tussen gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders. De inhoud is mij niet bekend, maar het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie, wat ik wel ontvangen heb. En ik ben erg benieuwd naar de inhoud daarvan, dus mijn vraag aan het college, is deze openbaar en is het mij al toegekomen of niet? En zo ja, waar kan ik het vinden? Zo nee, zou u mij kunnen toezeggen dat ik het alsnog ontvang? Dan het onderdeel in de begroting wonen en leven. Het werd al door een andere fractie ook aangehaald. Woningbouw. Ik zou toch iets willen opmerken over de prestatieafspraken met kleurrijk wonen. Er staat namelijk dat 2016-2017 wordt gebruikt voor het vergroten van inzicht, verbeteren van afstemming enzovoort. En ja, daar word ik toch wel een beetje bedroefd van als ik dat lees, want dan denk ik hoeveel jaar moet daarmee heen gaan? Waarom is wederzijds inzicht en de afstemming tussen partners niet al gewoon op orde? Ik begrijp daar niks van. Ook staat daar in dezelfde alinea, of die daarna genoemd, dat er een woonbehoefteonderzoek gedaan gaat worden in 2018. Ik vraag me af waarom. Is er niet al van alles en nog wat bekend? En moet er nu onderhand niet gewoon eens doorgepakt worden? Het zijn dingen die mij blijven verbazen. En graag hoor ik van het college waarom een woonbehoefteonderzoek zo noodzakelijk is. Net de CDA-fractie had het er ook al over, de projecten, bouwprojecten. In de begroting wordt gesteld dat de projecten De Groene Wei en Doetse Vliet, beide in Giessenburg, in 2018 van start gaan. Mij lijkt dat wat opportun. Ik moet het eerst nog maar eens zien, na zoveel jaar. Ik begrijp dat het college in 2018 graag nog een aantal projecten wil realiseren. Daar niet van, maar ja, het staat er mooi. Ik ben erg benieuwd. Dan de keuze, zoals ze ook in het raadsbesluit staan, van investeringen in het kader van wensen. Ook daar zou ik het nodig over kunnen zeggen. Het lijstje projecten klinkt mooi, maar ik weet niet of ik voor deze investeringen zou hebben gekozen om aan deze raad voor te stellen. De entrees van twee dorpen, dat doet het natuurlijk altijd goed om dat aan te pakken. Maar toch wel opvallend dat die keuze gemaakt wordt, wetende dat er ook heel veel andere goede en belangrijke, zo niet belangrijkere zaken aangepakt zouden kunnen worden. Gemeentelijk vervoersplan, gemeentelijk vervoersplan daarin investeren is altijd een goede zaak.
Maar ja, bij de uitvoering heb ik ook nog wel wat vragen. Gaat het hier niet over? Dan een heel positief punt wat ik toch vooral wil benoemen. Want dat zouden we hier, en zeker ik, toch nog wel eens bijna vergeten. GIGA, Gieselanden. Dat is een geweldig goed project. Wat deze fractie betreft mag daar nog wel meer aan uitgegeven worden. Dat bevordert namelijk sporten van jeugd. En zulke projecten zijn heel zinvol. Ik zou het college mee willen geven om op dat vlak misschien op andere manieren toch vooral zoveel mogelijk en dus nog meer te investeren. Dan in algemene zin. De PvdA met name had het er ook al over, maar ChristenUnie geloof ik ook. Het feit dat we weer ruim 8 ton overhouden bij deze laatste zelfstandige begroting van de gemeente Gieselanden is opvallend. Maar helaas niets nieuws, we houden al jaren over. Dit overschot gaat nu de nieuwe gezamenlijke pot samen met Molenwaard in, denk ik dan. Dat overschot van middelen komt dus niet meer direct ten goede aan de inwoners van alleen deze gemeente. Ik vraag me dan ook af hoe dit college die middelen over de voorbije jaren alsnog wil investeren in de toekomst van de inwoners van de dorpen van Gieselanden. En bij deze de oproep aan het college om hiertoe met een plan te komen. Dan reactie op de amendementen van de VVD. Het eerste vind ik heel verdient lof. Laat ik het zo zeggen. Ook wel begrijpelijk misschien van deze partij met betrekking tot dit dorp. Maar daarom niet minder lof. Mijn vraag aan de VVD is toch wel van ja, op zich kan ik het er natuurlijk van harte mee eens zijn. Met het feit dat we alles moeten doen om een school in Gieselanden te behouden. Maar ja, we hebben nog meer dorpen en meer scholen. Bent u niet bang dat dit precedenten schept? Of denkt u van nou, dit is toch de laatste zelfstandige begroting, we wagen het erop. Kan toch nooit mis. Dus dat een vraag aan de VVD. Het tweede amendement, ja, dat vind ik wel echt een beetje, populistisch klinkt zo onaardig. Maar ik weet, we hebben het vorig jaar ook gedaan met het overschot, zoals de PvdA-fractie ook al refereerde. En dan voor een iets lager bedrag. Dus ja, het is echt ook wat mij betreft een beetje een slag in de lucht. Hoe komt u tot dit bedrag? En het feit dat u mevrouw Piso hierbij aanhaalt, die schoot mij een verkeerde keelgat. Laat ik er verder niet te veel woorden aan wijden. Ik dank u voor de aandacht en ik hoor graag de reactie van het college. Dank u wel.
Dank u wel. Zoals eerder aangekondigd, kijk eerst nog even naar meneer Visser of die de vraag van zowel PvdA, CDA, misschien Renes, dan kan bedenken.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat in ieder geval dank voor de reacties vanuit de fracties op de twee amendementen. Zoals de PvdA aangaf over het OBS Gieselanden, een nobel streven. En ja, en de heer Glerum gaf het ook al aan, dat is ook niet meer en niet minder dan een signaal dat we willen afgeven. We weten helemaal gewoon, dat is gewoon een feit, dat die school onder druk staat. En of het nou 50.000 of 100.000 of 200.000, meneer Verijn, eerlijk gezegd weet ik dat ook niet precies. Het gaat er mij maar om dat wij vanuit de gemeenteraad een signaal afgeven richting de school en richting de inwoners van Oké, jullie zijn hartstikke goed bezig, maar mogelijk kan het best zo zijn dat jullie in het komende jaar enige ondersteuning, financiële ondersteuning hebben om iets te onderzoeken of wat iets meer zijn. Ik weet het allemaal nog niet. Dat is voor mij net zo goed nog een vraag als dat er voor u is. Maar uiteindelijk het resultaat wat ik ermee wil bereiken is dat we er in ieder geval alles aan gedaan hebben om de school in Gieselanden zo lang mogelijk de school te laten zijn. En dat is uiteindelijk wat je beoogt. En
mevrouw Renes.
Dat is, en mevrouw Renes, maar die gaf al in haar eerste termijn op de precedent werken mogelijk. Nou, ik heb nog geen signalen ontvangen dat er andere scholen in andere kernen met dezelfde problematiek te maken hebben in die mate die Gieselanden wel ervaart. Dus ik zie dat eerlijk gezegd niet als een probleem. En anderzijds, vanuit de begroting hebben we gewoon de ruimte om het te doen. En dat is uiteindelijk ook mijn belangrijkste overweging. Als wij hemelwaarde zouden hebben moeten wegen en we hadden de belastingen juist moeten gaan verhogen om dit te doen, dan zou je daar nog een tweede keer over na kunnen denken. Ik denk gewoon, we hebben de mogelijkheden om het te doen. En of het 100.000 euro moet zijn, of nogmaals, of 50. En maar dat zullen de plannen in de toekomst moeten uitwijzen. Dus voorzitter, dat is eigenlijk mijn reactie. En bij de ChristenUnie collega had ik al instemming van mensen ervaren. Dus wat dat betreft hoop ik dat het ook voldoende kan zijn om ook de andere fracties. Maar goed, de wethouder gaat natuurlijk ook nog iets zeggen. En die zal er ook wel iets van vinden. Dus dan horen we dat wel.
Dank u wel, meneer Visser. Maar mevrouw Rennis, nog behoefte. Ga de gang.
Ja, dank u bij interruptie. Ik zou aan meneer Visser willen vragen, van, heeft u bij het opstellen van dit amendement ook in uw gedachten, overwegingen meegenomen hoe het onderwijs daar zelf in zit en in hoeverre O2A5 bijvoorbeeld een rol in deze speelt? En heeft u misschien ook nagevraagd hoe de gemeente met het onderwijs al gesproken heeft over het behoud van deze school?
Meneer Visser,
nou, dat zijn niet gedachten die mij gelijk. Ik weet, er is begin dit jaar een hele goede actie geweest vanuit de school en uiteraard ook het schoolbestuur. Daar zijn geloof ik 80 of 100 inwoners bij betrokken geweest. Nou ja, vervolgens zijn er plannen ontwikkeld. En ja, dat is gewoon hartstikke goed om te zien. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder geregeld contact heeft met het bestuur van O2A5. Dus er zal ongetwijfeld over gesproken zijn. Maar wat ik beoog met dit amendement, nogmaals, is gewoon een signaal afgeven van, mocht het nodig zijn, dan zijn wij er ook voor jullie. En dat is eigenlijk niet meer en niet minder.
Dank u wel, meneer Visser. Ik zet een punt achter deze eerste termijn van de raad. Op verzoek van het college, 10 minuten schorsing, omdat het college er even wil terugtrekken. 10 minuten schorsing en dan pakken we de eerste termijn van de raad, van de college. We herpakken na de schorsing. Ik kijk even naar links, rechts. Ik weet niet wie van het college als eerste het woord te voeren.
Ja.
Het is de begroting, dus het is de wethouder Financiën. Ga de gang. Wethouder Akkerman.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, het is voor het eerst in mijn ondertussen niet heel erg korte carrière meer als wethouder Financiën. Het geldt voor meer dat je zomaar kunt vallen. Maar het is voor het eerst dat ik de aantekeningen van de algemene beschouwingen op één kantje heb kunnen krijgen. Dat zegt misschien iets. Dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik hoor complimenten over de begroting. Ik doe er van harte aan mee. Omdat ik vind dat de begroting zoals die hier ligt een goede begroting is. In technische zin, maar ook inhoudelijk. En meerdere van u hebben er wel het een en ander over gezegd. Er zijn ook wel wat opmerkingen over gemaakt waar ik me niet helemaal achter zou willen scharen. Alsof wij het streven naar een evenwichtige begroting hebben opgegeven, meneer Schalk. Ja, dat is bepaald niet de bedoeling. Maar dat wij ons richten op de wat langere toekomst en daarmee dus ook rekening houden met het feit dat onze renteinkomsten gaan dalen. Je betekent wel dat je dingen hebt moeten doen om je begroting op orde te krijgen. En het economisch tij, met name van de laatste jaren, heeft wel gezorgd dat we dan de jaren waar we ons nu in bevinden, dat we ook overschotten hebben. Maar dat betekent niet dat het evenwicht ook weg is. Want daarvoor hebben we ook ons vooral moeten richten op de langere termijn. Ik ben het daar wel weer van harte met u eens dat ongefundeerd potverteren ongewenst is en blijft. Dat moet je natuurlijk niet willen doen. Maar als wij nou één ding in deze gemeente hebben gedaan de afgelopen jaren, is dat heel goed nadenken over welke gemeente je wilt zijn en wat daarvoor nodig is. En de investeringen die daarbij horen ook tot plannen hebben gemaakt. En we zijn heel druk bezig om die plannen uit te voeren. Inclusief alle investeringen die erbij horen. Dat is een beetje het beeld van de begroting zoals dat hier ligt. En ja, dat is een beeld waarmee ik voor de kramen langs durf. Zoals een goed Noord-Hollands spreekwoord zegt. En wat ik helemaal niet zou willen doen, is dat ik die overschotten van een gemeentebegroting, of de overschotten van de afgelopen jaren, als winst zou willen betitelen. Die benadering van de gemeentebegroting heb ik nooit willen doen. In die zin is het geen bedrijfseconomische boekhouding. Want geld wat je overhoudt, dat is geen winst. Nee, dat is feitelijk een stuk vermogen wat ten goede zou moeten komen aan de inwoners. Op welke manier dan ook. Dus in die zin zou ik die term winst niet willen gebruiken. Voorzitter, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over het sociale domein. De meeste was ik het van harte mee eens. Maar opnieuw in de richting van de heer Schalk. Die het heeft over de mismatch in het sociale domein, met name bij de jeugdzorg, tussen vraag naar zorg en de zorg die er daadwerkelijk is. Daar moet geld bij. Maar meneer Schalk, dat is nou wat we juist de afgelopen jaren hebben gedaan. Zelfs nog met vrij forse bedragen. En dat was goed, daar waren we het met z'n allen ook over eens. Maar we moeten natuurlijk ook toe naar een situatie waarin we zorg leveren, behorend bij het budget wat daarvoor beschikbaar is. Daar zijn we juist de laatste maanden met elkaar over in gesprek. U heeft er ook een presentatie over gekregen, nog niet zo lang geleden. Daar in die boerderij in het donker. Dat is de manier. Ja, buiten was het donker bedoel ik. Dat is de manier waarop wij binnen de jeugdzorg ook vooral aan de gang willen blijven. Want het is natuurlijk iets wat we al een aantal jaren geleden hebben ingezet. En dat helpt ons ook, zoals de heer Glerum zegt, dat we de investeringen naar de voorkant van de vraag krijgen. Naar de voorkant van de zorg. De preventie, alles wat we daarop inzetten, moet gaan leiden tot minder vraag naar jeugdzorg, zodat we de zaak in die zin ook in de vingers krijgen. En we hebben inderdaad Eneco nog niet verwerkt, de verkoop van de aandelen in Eneco niet verwerkt in de begroting. Ik zou er ook bepaald geen voorstander van zijn. Sterker nog, ik ben er een tegenstander van. Er ligt nog geen enkel besluit, behalve een uitspraak van bijna 75% van de aandeelhouders dat ze van plan zijn om te gaan verkopen. Maar de hele marktconsultatie, alles moet nog gaan gebeuren. Het zou kunnen zijn dat het volgend jaar plaatsvindt. Zoals ik u eerder al heb verteld, ik moet dat nog zien. Voorzitter, daarnaast... Alleen nog één opmerking over de financiële ruimte die er inderdaad in deze begroting zit. En die er ook al enige jaren in zit, mevrouw Renes. Bij onze manier van plannen maken, zoals we dat gedaan hebben, en waar ik ook van harte aan heb meegewerkt, van nadenken over welke gemeente je wilt zijn, en op basis daarvan bepalen wat je plannen zijn en wat je investeringen daarbij zijn. Dat is toch een wat andere formulering. Nee, dat is een heel andere formulering dan zeggen het overschot van 2018 moet je in Gieselanden willen besteden. Ook de tijd na 2018, alles wat je daar doet, is in het belang van Gieselanders. Wel in een groter geheel, ook dat is in ons belang. En investeren wil ik doen op basis van, zou ik willen doen op basis van plannen. En niet op basis van het feit dat er een overschot is. Vervolgens, voorzitter, denk ik dat het aan mij is om te reageren op een aantal amendementen en ook op een motie. Meneer Van Rijn... Ja, het klopt dat u eerder hebt gesproken over de vrijstelling voor verenigingen en andere stichtingen. Als je het hebt over de OZB. U heeft van ons gekregen een redenering op basis waarvan wij kwamen tot de conclusie. Je moet het nu niet willen. En misschien kun je dat in later verband doen. Maar wij betwijfelen ook of je het moet willen, omdat het een objectgebonden regelgeving is. Die er dus ook voor zorgt dat als je een vereniging vrijstelling geeft voor iets, dat je dan een willekeurige burger die hetzelfde heeft ook de vrijstelling moet geven. Volgens mij heb ik het voorbeeld van een paardenbak en een zwembad gebruikt. Dat was voor ons als college de reden om te zeggen dat gaan we nu niet doen. En dat deden we te meer omdat wij over een jaar opgaan in een andere gemeente. Dus als je daarover na wilt denken, doe dat dan met die nieuwe gemeente. Dat laatste, daar vraagt u ook om in uw motie. Dus ik zeg u ook toe. Dat heeft ook weinig zin als deze motie wordt aangenomen, want dan ligt het daarin vast. Als we het met onze molenwaardse broeders en zusters gaan hebben over harmonisering, is dit een vraagstuk wat we daarbij aan de orde moeten hebben.
Wilt u, meneer Verheyen, wilt u nou bevestigen dat u dat überhaupt niet kan realiseren? Kunt u geen uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld zwembad de Donk in Hoornaar? Of is het überhaupt nou mogelijk of is het niet? Want u praat allemaal in raadsels wat mij betreft. U gaat paardenbakken met zwembadden, weet ik het vergelijken. Als wij in staat zijn als gemeente om kwijtschelding te doen voor die verenigingen waar wij voor het nodig vinden, kan dat? Ja of nee?
Het antwoord was, het is niet mogelijk om dat te doen voor een vereniging.
Nee, maar voor een object dan.
Organisatie, maar het gaat voor een object.
Oké, dus het kan.
En als er een vereniging een eigenaar is van een object, dan betekent dat een willekeurige burger die een vergelijkbaar object heeft, geldt die vrijstelling ook voor. Dat is wat ik heb betoogd.
Ja, maar u kunt als gemeente zeggen, ja, fijn dat u dat wilt, maar voor het zwembad die in algemeen gebruik is, kan dat, maar voor het zwembad dat privé gebruikt, kan het niet. Ik noem maar even een voorbeeld.
Nee, dat kan dus niet. Het gaat voor een zwembad. Los van de vraag wie eigenaar is van het zwembad.
Dus het kan niet, die vrijstelling. Dan is de motie ook niet nodig.
Toevoeging? Ik leef in de veronderstelling, maar ik vraag de wethouder om daarop te reageren. Als wij als gemeente in staat zijn om een lijst te maken van objecten die wij vrijstellen van OZB, dan hebben we het volgens mij geregeld.
Ja, alleen de verklaring van uw formulering kan tweeërlei zijn. Wat niet kan, is een lijst met enkelvoudige objecten. Dus dat zwembad en dat zwembad en dat zwembad en die paardenbak. Zo'n lijst kan niet. Maar een lijst van het geldt voor zwembaden, het geldt voor paardenbakken en het geldt voor volleybalvelden. En nog een aantal, dat kan wel.
Ik zou dan toch, want ik voel wel met meneer Verheyen mee.
Dat doen wij allemaal.
Ik zou dan toch het college al haar creativiteit aan willen laten boren om tot een formulering te komen die wel kan. Want ons uitputten in dingen die niet kunnen, dat is leuk. Maar daar gaan we geen stap mee vooruit. Wij zijn op zoek naar formuleringen die wel kunnen. En die moeten er zijn, dat kan niet anders.
En dat is,
mag ik dan ook eventjes interpreteren? Kijk, ik ben natuurlijk eigenaar van een zwembad.
Maar daarom willen we nou juist die uitzonderingen maken.
En daarom is het misschien makkelijker om dus vierkante meters neer te zetten. Grote, zwembad van zo groot, kan eventueel, maar zo groot niet.
Ja, sorry hoor, bij interruptie. Maar dat laatste, dat lijkt mij dus niet mogelijk. Want het gaat om personen of verenigingen met bezit, met objecten. En ik kan denk ik de redenering van de heer Akkerman wel volgen, van hoe ga je dan dat onderscheid maken? En je maakt verschil dan tussen verenigingen met wel objecten en verenigingen zonder objecten, en dan nog afgezet tegen ook particulieren met het bezit van objecten. Dus ik leef van harte met de PvdA en het CDA mee, maar ik denk dat in de praktijk inderdaad een lastige vraag is.
Maar indachtig, ik zou de wethouder graag het woord willen geven, maar er wordt een oproep vanuit de raad gedaan om creatief te zijn en wegen te zoeken en niet per definitie de deur dicht te slaan. Dat is volgens mij de boodschap die ik even opneem als voorzitter. De wethouder.
Voorzitter, ik meende dat ik de toezegging had gedaan dat wij samen met de Molenwaardse broeders en zusters hier ons over gaan buigen. Ik heb er nog eventje bij herhaald datgene wat wij u schriftelijk ook al hadden verteld. Nou, dat, de werkelijkheid gaan we niet ontkennen. Maar we gaan wel proberen hoe ver kunnen wij met z'n allen gaan komen. Nou, voor mij veel ruimer had, kan het ook niet worden op dit terrein. Dan blijven er nog twee amendementen over. Amendement 2, die kennen we, want zoiets was de vorig jaar ook aan de orde. Zij het dat we toen spraken over 50 euro en nu over 100 euro. En de manier waarop u vraagt om dit uit te voeren, dat lijkt op de manier van vorig jaar. Ik kan hier heel goed mee uit de voeten. Dus prima wat ons betreft, herstel. Ik zou aanraden om het laatste bedrag, niet te spreken over een bedrag, maar te spreken over de restant. Even los van de rekensom, want u gebruikt natuurlijk het aantal huishoudens van vorig jaar, dat is weer net iets veranderd. En er zal ook nog wel weer iets anders veranderd zijn, maar dan weten we altijd dat het goed is. Dan is er nog een ander amendement. Toch iets meer woorden, voorzitter. Ik begrijp het belang van de school in Gies en Oudekerk. Dat was voor ons ook de reden om samen met de school overigens het gesprek in het dorp te entameren over de vraag wat betekent de school eigenlijk in het dorp. En daarop voortbedurend, wat kan het dorp eigenlijk betekenen als je het hebt over het vraagstuk hoe kunnen we de school behouden. Die gesprekken lopen en ik heb er veel waardering voor over de manier waarop men in Gies en Oudekerk bezig is met dat vraagstuk. Want daar komen al wel hele mooie ideeën uit naar voren. Dat is nog niet concreet gemaakt, in ieder geval nog niet deze richting uit. U zegt ook eigenlijk in uw toelichting aan het eind van de algemene beschouwingen dat het u vooral gaat om het signaal dat vanuit deze raad richting Gies en Oudekerk gaat, dat ondersteun ik van harte. Er zitten wel wat haken en ogen aan de manier waarop u dit voorstelt. Want u vraagt eigenlijk om een bedrag vast te leggen voor dat doel. Dan loop ik tegen het praktische bezwaar aan. Dat als je iets aan een openbare school bekostigt, dat het dan ook bestemd zou moeten worden voor de bijzondere scholen. Ik noem dat maar even een praktisch bezwaar. Fundamenteeler vind ik eigenlijk, ik wil dat gesprek wat in Gies en Oudekerk plaatsvindt, op basis van de inhoud voeren. Op basis van hoe krijgen we met z'n allen in Gies en Oudekerk het voor elkaar dat de school blijft bestaan. En dat we op basis van die inhoud ook komen tot ideeën. En ja, dan zou het best kunnen zijn dat men in Gies en Oudekerk de vinger opsteekt richting de gemeente van zouden jullie dit of dat kunnen financieren of mee kunnen financieren of hoe dan ook maar. Maar daarbij staat mij een beetje in de weg dat de gemeenteraad van Gieselanden een bedrag geoormerkt heeft voor de instandhouding van de school in Gies en Oudekerk. Die staat me echt in de weg. Vanwege het praktische bezwaar, maar vooral omdat ik dan een andere insteek van het gesprek heb. Ik zou u willen voorstellen, laten wij nou met z'n allen afspreken dat dat signaal hier in deze raad uitdrukkelijk ligt. Dat ik dat weet. Maar dat mogen wat mij betreft de inwoners van Gies en Oudekerk uiteraard ook weten. Dat wij uiteraard die gesprekken in Gies en Oudekerk voortzetten. En zodra daar plannen uitkomen, En voor zover dat nodig is, dat daar een financiële ondersteuning bij komt, dat ik bij u terugkom met de wetenschap dat u en ik daar welwillend tegenover staan. Als wij dat met elkaar gaan afspreken, dan denk ik dat we met z'n allen tevreden zijn over wat hier ligt. Maar dat betekent dat ik niet uit de voeten kan met dit amendement. En dat we wel met z'n allen afspreken dat dat signaal uitdrukkelijk hier naar voren is gekomen. Voorzitter, wat mij betreft was dit mijn beantwoording in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Akkerman. Mevrouw van Leeuwen.
Dank, voorzitter. Er zijn eigenlijk geen vragen gesteld, volgens mij, over mijn portefeuille. Er zijn wel wat opmerkingen gemaakt en misschien is het daarom wel goed om er toch iets over te zeggen. Natuurlijk over het WOZOCO. Ik had het niet anders verwacht. En terecht, overigens. We hadden het net over toveren. Nou, als ik wilde dat ik kon toveren, dan had hij er al 3 keer gestaan. Maar dat is wat overdreven wellicht. Maar neem niet weg dat er niks gebeurt. En ik realiseer me dat ik hoor het mezelf bijna zeggen, achter de schermen gebeurt veel. Je wil natuurlijk dat voor de schermen dingen gaan gebeuren. En dat is elke keer een afweging. Gaan we dingen wel of niet naar buiten brengen, communiceren? Maar wat ik u kan melden is dat wij nog steeds echt intensief met elkaar aan het spreken zijn. En dat het niet bij spreken blijft, maar dat er ook gewoon gewerkt wordt achter de schermen. We zijn, het is goed om te weten dat natuurlijk niet alles in onze handen ligt als gemeente. En er wordt ook veel verwacht van de zorgpartijen en van de aannemer die het plan gaat neerzetten. Maar datgene wat we als gemeente kunnen doen en moeten doen, dat hebben we voortvarend opgepakt. Zo is het voorontwerpbestemmingsplan bijna gereed. Er is vorige week een nieuwe intentieovereenkomst getekend tussen de zorgpartijen en de aannemer. Dat is ook weer alweer een stap. Er is een tekening gemaakt waar alle zorgpartijen en de aannemer mee uit de voeten kunnen. Er zijn gesprekken gevoerd met investeerders, of die worden op dit moment gevoerd. As we speak, vanavond is er een avond met de omwonenden, direct omwonenden van de Groene Wei. Waar we ook die tekeningen en het ontwerp voorontwerpbestemmingsplan met elkaar bespreken. Ik had daar natuurlijk graag bij willen zijn, maar het liep anders, dat weten we allemaal. De overeenkomst voor de grondoverdracht is voorbereid. Dus een heleboel dingen komen bij elkaar, er gebeurt dus van alles. En dat zijn allemaal dingen die gewoon echt nodig zijn, om ook goed waarin de voorbereiding heel belangrijk was, om straks dat WOZOCO daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen. En nogmaals, het is elke keer een afweging, wat breng je wel en niet naar buiten. Ik denk dat de dingen die ik u nu vertel voor de gemiddelde inwoner niet zo heel interessant zijn. En ze hebben ze ook al iets te vaak in een eerder stadium ook al gehoord. Dus ik realiseer me dat we daar niet zoveel mee opschieten. Neem niet weg dat het wel gewoon moet gebeuren en dat we daar heel erg hard voor aan het werk zijn. En dat we daar kunnen de druk erop houden.
Interruptie. Dat u in gesprek gaat met de omwonenden, betekent dat de plannen rigoureus worden gewijzigd? Of is het een kleine bijstelling of? Gewoon identiek aan wat we al weten?
Nee, het is niet identiek aan wat we al weten. Er was natuurlijk onder, toen we nog in gesprek waren met Omnivera, was het schetsplan al fors gewijzigd. Ook juist wel naar aanleiding van de opmerkingen die door de omwonenden waren gemaakt. We hebben dat voor een, niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar we hebben dat voor een groot deel wel in stand gehouden. Dus de type woningen, de plek waar ze komen. Maar er zijn natuurlijk altijd wat wijzigingen, de ingang van een... Van het appartementencomplex of de waterberging of nou, op die manier. Maar goed, we weten ook zoveel mensen zoveel wensen. Maar wat we natuurlijk graag willen is van tevoren heel goed luisteren, zodat we straks ook zo min mogelijk bezwaren hebben, waardoor we ook voortvarend richting uitvoering kunnen gaan. Dus we proberen echt in het voortraject heel veel van dat soort bezwaren weg te nemen. Of het echt helemaal gaat lukken, dat weet ik niet zeker, want zoals ik al zei, iedereen heeft zijn eigen belang. We doen ons best. Zoveel als we kunnen. Overigens is dat vooral een taak, is daar vooral een taak weggelegd voor de aannemer. Niet zozeer als voor ons als gemeente. Hè. Dus dat is goed ook om steeds de rollen die we hebben scherp te houden. Maar weet dat waar we kunnen, we daar als gemeente echt bovenop zitten. We hebben ook zeer regelmatig contact met elkaar. Dat was eigenlijk het belangrijkste punt wat ik wilde noemen. AVRES werd nog een aantal keren genoemd. Storm, zwaar weer. Ja, in de beeldvorming, ik realiseer me dat. Bestuurlijk gedoe, daar balen we van met z'n allen. Dat had niet zo gemoeten. Zeker niet, omdat we denk ik als je even iets verder kijkt dan wat bestuurlijk gedoe. Lees bijvoorbeeld nog maar eens het jaarplan erop na. Dat we echt goed bezig zijn met AVRES. Dat we inderdaad aan het transformeren zijn. En dat we echt op een goede manier naar onze doelgroep aan het kijken zijn. En daar hoort ook dat verkoop van het pand bij. Het is wel goed om te weten dat het besluit nog niet is genomen. Dat willen we binnenkort wel gaan doen. En we hopen natuurlijk dat het genomen gaat worden. Maar dat besluit is nog niet genomen. Mocht het genomen zijn, dan zal ik u informeren natuurlijk over wat daar allemaal achteraan komt en wat dat voor gevolgen heeft. Mevrouw Renes vroeg nog naar de transformatietafel in de regio, een agenda. U moet daarbij niet denken aan een lijvig stuk dat is vastgesteld of zo. Het is meer een bijeenkomst van de gemeenten in de regio, verschillende zorgpartijen en inderdaad ook de zorgverzekeraar, VGZ. Wij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om echt de grotere thema's met elkaar op te pakken. En wij hebben daar is een agenda van. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed of u die al een keer gezien hebt of niet. Maar ik kan hem u natuurlijk toesturen. Dus als u dat op prijs stelt, dan krijgt u die. Misschien een mooi voorbeeld om een beetje gevoel te krijgen van wat is dat nou dan, die transformatietafel, wat gebeurt daar nou? We hebben met elkaar, en het was echt buitengewoon goed eigenlijk om eens in die samenstelling aan tafel te zitten. Met elkaar gekeken van wat gebeurt er nou bijvoorbeeld bij crisissen in het sociaal team. Stel er is iemand, een casus in het sociaal team, waar het sociaal team mee te maken heeft. En je moet heel snel handelen. Stel het is vrijdagmiddag, 4 uur en moet crisisopvang geregeld worden. Ja, dan ga je bellen en dat valt dan niet mee. Nou, zowel de zorginstanties als de gemeente worstelden daarmee. Toen hebben we gezegd, nou, want je moet ook je financiering regelen en dergelijke, er komt een heleboel achteraan. Neem daarbij dat er ook vanuit deze raad werd gezegd, er is behoefte aan een noodfonds. Al die signalen bij elkaar heeft ertoe geleid dat we met elkaar geld hebben vrijgemaakt, zodat ieder sociaal team beschikt over een pot geld, waarbij er gewoon eerst actie gepleegd kan worden en daarna we ons niet druk hoeven te maken over financiering, want we weten dat er een pot geld is, dat niet geoormerkt is en wat we gewoon daarvoor in kunnen zetten. Dat geeft heel veel vrijheid, want je kunt gewoon handelen zonder je druk te maken over dingen waar je op dat moment helemaal niet druk over wil maken. Nou, dat is zomaar een klein voorbeeld van iets waarvan je ziet van, daar heb je samenwerking.
Mevrouw Renes, per interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het hele interessante informatie, mevrouw Van Leeuwen. Het verbaast mij ook wel. Roept een heleboel vragen op, want wat u nu eigenlijk zegt is dat daar waar bijvoorbeeld sociale teams middelen tekort zouden komen om te handelen zoals zij moeten handelen, u op bestuurlijk niveau afspraken maakt om een gat te dichten, terwijl wij als gemeenteraad van nul weten en daar nooit niks over te zeggen hebben gehad.
Nee,
ga ik nu tekort door de bocht?
Ja,
of,
u interpreteert het niet goed, want het heeft niets met tekorten te maken. Het heeft ermee te maken dat het prettig is dat je een budget hebt waarvan je weet dat je dat gewoon in kunt zetten bij crisis, bij nood. Dat je weet van, dat gaan we, daar hoeven we ons niet druk over te maken. Het heeft niks te maken met het feit dat dat geld er niet zou zijn, maar het gaat ermee hoe steek je het in. Daar gaat het over. En het mooie ervan, het gaat nu even niet om dat geld, natuurlijk dat had er sowieso wel gekomen, maar het was even als voorbeeld om te laten zien dat waar signalen van zowel de zorgaanbieders, als de gemeenten bij elkaar komen, dat je met elkaar kunt zoeken naar een oplossing van hoe kunnen we dat met elkaar nou oplossen. Nou, zo zijn er meer van die thema's, maar goed, u krijgt het toegestuurd, dus u ziet het vanzelf verschijnen. Als u het dan niet gehad hebt, ik ga daar een keer eventjes achteraan. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. En tot slot, wethouder De Groot.
Ja, voor u.
Spiek. Voorzitter, ik zal vragen even in de volgorde van de stellers beantwoorden, proberen te beantwoorden. De Partij van de Arbeid, de eerste vraag die wat mijn onderwerpen betreft gaat over duurzaamheid. Is er wel genoeg geld? En is er niet meer noodzakelijk? Nou, vooralsnog is er op dit moment voldoende geld om al onze acties die opgezet zijn en die u onlangs gerapporteerd heeft gekregen in het eerste overzicht te kunnen oppakken en mee te kunnen werken. Daar ontbreekt het op dit moment duidelijk nog niet aan. Tweede vraag van de Partij van de Arbeid ging over het gemeentelijk vervoer en verkeersplan. Gemeentelijk plan verkeer en vervoer. De projecten. En u vraagt het voor de tweede of de derde keer. Nou, het zijn de projecten die genoemd zijn. Die zijn aanvankelijk ingediend bij de provincie. Een aantal van die projecten die in dat hoofdstuk genoemd staan. Die zijn ingediend bij de provincie omdat we dachten, daar maken we kans op provinciale subsidie. En die zijn dus bij de provincie buiten de boot gevallen. En die zijn vervolgens u voorgelegd om die via onze eigen begroting op te pakken. En anders is er niks achter te zoeken of te vinden.
Nee, dus u had gewoon Brein kunnen zeggen van het is Hoogblokland wat we ingediend hebben of Scheluinen.
De projecten zijn concreet genoemd waar we dus die we nu opvoeren om in eigen om met eigen financiering uit te voeren. Ze staan bij dat hoofdstuk. Die zijn ook ingediend geweest, een aantal al gedeeltelijk ingediend geweest bij de provincie. Zijn door de provincie in ieder geval niet gehonoreerd. En daarom willen ze toch uitvoeren. En daarom vragen we dat extra budget bij u.
Nou, punt. Had ze maar genoemd.
Dan kom ik bij de ChristenUnie. Die maakt nog opmerkingen over de krachtimpuls voor energiebesparing en duurzaamheid. Ook in Arkel heb ik erbij geschreven. Nou, u weet dat we daar op inzetten in Arkel. Daar wij zetten trouwens, en dat kan ik op dit moment wel zeggen, in heel de gemeente gaan wij inzetten op gas op nul. Op nul. Dat betekent bij alle aankomende projecten dat we die inzet plegen. Daarmee met potentiële bouwers in overleg gaan. Dat roept links en rechts best nog wel eens wat weerstand op, want die huizen worden wat duurder als je gasloos bouwt. Nou ja, daar hebben wij dus weer mogelijkheden voor via onze leningen om daar mensen in te helpen. Omdat die meerkosten te kunnen betalen en in ieder geval op termijn makkelijk kunnen terugverdienen. Want het terugverdienmodel is heel interessant. Dus wij blijven daarop inzetten, gemeentebreed. Dus bij alle plannen die straks aan u gepresenteerd gaan worden op basis van de nota waar u om gevraagd heeft, daar is dit een onderdeel wat wij zullen aangeven. Is ook een, u vraagt de nota 2018, ja die komt eraan en ik kan er nu wel allemaal in details meerdere hebben daarover gevraagd en opmerkingen gemaakt. Maar en dan ook even richting fractie RNS. Die herijking van die nota, laat ik het maar zo zeggen, woningbouw in Gieslanden is op basis van een motie van uw gemeente. En van u als raad, nee laat ik het zo zeggen, u als raad. Dus aan u de uiteraard de mogelijkheid om er niet mee eens te zijn, maar deze raad heeft ons als college met die motie een opdracht gegeven en daar zijn we mee aan het werk. En dan weer even terug nog bij de ChristenUnie, die maakt nog een opmerking over openbaar vervoer en de Merwede-Lingenlijn. Ik heb ook gelezen, al kreeg ik het ook aangereikt door een Scheluiner, dat daar een initiatief is, maar ik heb daar nog geen officiële contacten over gehad met Scheluiners. Dus als ik dat in moet gaan brengen, dan wil ik dat ook eerst beter onderbouwd hebben. En dan moet ik wel zeggen dat de Merwede-Lingenlijn op het ogenblik een project is wat is formeel afgerond. Behalve dat in Gorinchem-Oost, Gorinchem-Noord nog een station gebouwd gaat worden. En de bevoegdheden en de uitvoeringsactiviteiten van de Merwede-Lingenlijn volledig zijn gedelegeerd naar Gorinchem. Voor dat laatste project, omdat in de andere dorpen, gemeenten, moet ik zeggen, de gerealiseerde stations en andere passeerruimtes en wat die zijn gerealiseerd inmiddels. Maar ik wil daar best nader kennis van nemen en dan kijken of dat waar mogelijkheden zitten en of dat die mogelijkheden serieus opgepakt kunnen worden. U hebt nog opmerkingen gemaakt over Scheluinerwest, dat komt straks in behandeling, dus ik ga daar nu niet op in. En u heeft nog een opmerking over de A27 gemaakt, ja dat is een lastig dilemma. Ik dacht dat wij u geïnformeerd hebben dat er in ieder geval Rijkswaterstaat nu voorstelt om in 2022 pas te beginnen. En dan het traject tot 2029 uitgestippeld heeft om het te volvoeren. Dat betekent dat er nog een aantal jaren van ons af is. Maar dat betekent ook dat de directe omgeving daar allemaal over geïnformeerd is. Maar dat betekent ook dat het wel of niet Gorinchem-Noord kunnen realiseren, althans als Zuidingsweg, ook weer duidelijk afhankelijk is van het startmoment van de verbreding van de A27. En maar veel belangrijker is in die context om te zeggen bij Gorinchem-Noord, dat heeft nu een Raad van State procedure en het is in eerste instantie belangrijk dat het wel of niet door de Raad van State komt. En anders is er nog zoveel extra vertraging als daaruit voortkomt. CDA, die heeft twee onderwerpen wat mij betreft de duurzaamheid en de woningbouw. Nou, de woningbouw heb ik al gezegd, daar kom ik op terug. Maar u hebt de accenten nog eens even aangegeven waar uw zorg zit. Neem ik duidelijk ter harte. En duurzaamheid. Er gebeurt al veel, stelt u ook vast. Winter, zonne-energie en alles wat op het ogenblik aan de orde is. Wij zijn daar natuurlijk ontzettend mee bezig. We hebben een uitdagend beleidsplan, heeft u als raad vastgesteld. En het interessante is dat u nu een motie indient die verbreding van de aanpak vraagt. En dat betekent meer regionaal en met meerdere partijen. En ik zou zeggen, komt u vooral, en ik heb het nog weer even opgezocht, de 22e november naar de evenementenhal in Gorinchem. Daar is een hele avond belegd en die is onder de kop grenzeloos samenwerken. En dat betekent dat daar aan u voorgelegd worden en gepresenteerd worden naast het algemeen 16 verschillende onderwerpen waar over informatie te krijgen is op meerdere manieren. En waar in ieder geval een van de onderwerpen is omslag naar een duurzame energietransitie. En dan met name aspecten, en ik mag zelf dat onderwerp als de bestuurlijk trekker heet dat, voorzitten. En daar zijn we zijn ons geweldig op aan het voorbereiden om dat goed te presenteren. Dat we vooral de samenwerking zoeken met alle projecten die er al zijn. We nodigen iedereen uit die een project kent daar te benoemen. En wij willen dus het aanstaand jaar bewerkstelligen vanuit die werkgroep. Dat we een soort coördinatie krijgen voor op regiobasis om die projecten te versterken. Want alle kleintjes is ook wel een grote optelsom, maar als je sommige projecten in een grote verband kan organiseren. Wij hebben daar nu inmiddels een draaiboekje voor gemaakt als werkgroepje. Dus ik ben er erg enthousiast over. We zetten er veel energie en enthousiasme bij in. Ja, we moeten straks nog wel support krijgen van u als raadsleden dat we met goede dingen bezig zijn. En dat kunt u de 22e allemaal aan ons laten merken. Overigens is dat niet een bepalende avond, maar dat wordt later dus een afweging die gevoed wordt door uw opinie.
Voorzitter.
Maar door de regio beslist wordt.
Meneer Gleeren.
Begrijp ik nou goed dat de wethouder deze motie omarmt en deze motie een steuntje in de rug ervaart?
Deze motie ervaar ik een steuntje in de rug. Dat gebied. Dus ik kan leven met deze motie of ik accepteer deze motie namens dit college. Omarmen, zegt mijn buur, nou dat is wel erg. Volgens mij, voorzitter, heb ik ten aanzien van woningbouw in zijn algemeenheid wat gezegd. Daar kan ik weer op detail inschieten, maar we zijn volop bezig met het uitwerken van die motie. Dus daar krijgt u volgend voorjaar resultaten van. En ik denk dat ik het daarbij kan laten. Ja, misschien nog één. Maar nee, dat heb ik al gezegd. Mevrouw Renes heeft een opmerking gemaakt.
Dank u wel. Dank u wel, wethouder Groten College voor eerste termijn. Kijk, meneer Visser, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. College, bedankt voor de reactie. Gelijk maar even op het amendement 1, dat over de school. Zeg maar. Fijn dat ook het college het signaal onderkent. Blijkbaar is het praktisch een beetje onhandig om het op deze manier te verwoorden. Dat heeft in ieder geval bij de VVD-fractie het belangrijkste, zoals ik het ook al in de eerste termijn aangaf, het gaat om die signaalfunctie. En we moeten niet het college met volgens mij technische problemen gaan opzadelen. Dus met de toezegging van het college dat ze het signaal ook serieus nemen. En dat dus ook voor de initiatiefnemers het mogelijk is om een beroep te doen op de gemeente. Daar waar nodig en mogelijk, dan lijkt mij dat het amendement zijn effect heeft gehad. In ieder geval hier in deze avond. En dat het niet nodig is om dat amendement ook daadwerkelijk in te dienen. Het signaal is voor de VVD-fractie en de toezegging daarop, ook door het college, om daar serieus mee aan de slag te gaan, voldoende. Dus, en dan amendement 2, nou daar heeft het college ook van gezegd, prima, en ik heb andere raadsleden gezegd, ook gehoord, dat ze daar positief in staan. Nou, wat mij betreft gaan we dat dan ook maar op deze manier doen. Dan de motie van PvdA, daar ga ik ook maar even op in. Nou, volgens mij leek het of het toch een beetje langs elkaar heen aan het praten zijn. Maar ik proef toch wel dat eigenlijk ook deze motie wordt omarmd door het college. En krijgt ook de sympathie van de VVD-fractie en ook de steun daarvoor. En dan de motie van het CDA over de duurzaamheid. Nou, ook hier heeft het college al aangegeven deze motie te omarmen. En ook daar staat de VVD-fractie niks in de weg om dat ook te doen. En we kijken dan uit om de 22 november een vruchtbare vergadering te hebben. Dan heb ik volgens mij niks meer. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Van Rijn, PvdA.
Ja, dank u wel. Het is al later. We gaan het maar kort houden, denk ik. Het CDA, die motie, dat is al voldoende gedaan. Die wordt omarmd. Wat betreft het abonnement van de VVD, één is teruggetrokken en de andere die steunen wij uiteraard. En dan onze eigen motie, we brengen hem gewoon in en we willen graag stemming daarover. Want ik heb al een aantal toezeggingen van het college gekregen daarin. Maar als we nou gewoon dit vaststellen, dan heb ik dat al even zwart op wit. Ik breng hem gewoon even in stemming en ik heb al voldoende steun hoorde ik, dus dat laat ik gewoon maar even doen. Wat ik ook maar wel wil benadrukken is dat dit niet incidenteel is. Hè. We gaan incidenteel nu mensen geld teruggeven via die huishoudens, die 100 euro. We willen incidenteel Giessen Oudkerk een steuntje geven. Dat is allemaal prima. Maar ik vraag hier om een structurele oplossing om die verenigingen, die stichtingen die het moeilijk hebben, voorlopig vooruit te laten komen. En dat strekt wat verder dan een incidenteel steuntje in de rug. Dat was het, voorzitter.
Wilde u nog wat zeggen over de motie van het CDA, meneer Van Rijn?
Heb ik dat, valt weinig over te zeggen. Hij omarmt hem, dus het is prima.
Okay. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, college, voor de beantwoording van veel vragen. Excuus voor het feit dat er soms wat zakelijke termen in mijn verhaal staan. Misschien is dat toch wel een klein beetje een wens van mij dat het ook deze begroting en ook de jaarrekening toch wat zakelijker wordt bekeken. Maar daar ga ik nog eens een keer over nadenken of ik dat een keer moet inbrengen in een debat. Wij gaan op dit moment in feite alleen maar in nog even op de voorliggende amendementen en moties. Ik ben blij dat de PvdA haar motie handhaaft. Daar ben ik gewoon ook blij mee om dat te kunnen ondersteunen. De moties van de VVD hebben al een uitspraak over gedaan, die zijn prima. Mijn raadslid Duurzaamheid die heeft een idee gewoon dat er nog iets meer te halen valt uit de motie die ligt van de CDA. Dus ik geef hem graag even het woord als man. Dank u wel.
Meneer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, heel kort over de motie van het CDA. Toen we hem even lazen, toen dachten we in eerste instantie, dit is er eentje in de categorie van, nou ja, waarom kun je hierop tegen zijn? Hè? Die 100 euro van de VVD, dat douceurtje. Dus laten we maar instemmen. Maar als je in tweede instantie leest, dan zit er toch een soort kader achter wat we proberen helder te krijgen nog. We waren bij de behandeling van de duurzaamheidsnotitie enkele weken geleden Echt lict geschokkeerd, kan ik haast wel zeggen, door de vertwijfeling van de wethouder over de duurzaamheidsambitie van onze eigen gemeente. U gaf nu ook aan, het is een uitdagend beleidsplan. En met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren in onze gemeente. En aan de ene kant zijn we blij om het te verbreden naar de regio, ik denk dat het ook heel slim is. Tegelijkertijd heeft u het over een werkgroepje en een draaiboekje. En ik hoop niet dat u dan ook een enthousiasmetje heeft op dit terrein. Er is echt heel veel te doen. En wij willen het CDA vragen wat precies bedoeld wordt met de eerste en de tweede bullet waarin wordt opgeroepen. Naar ons idee zit er net iets te veel vaagheid in, waarmee we dus heel makkelijk kunnen instemmen. Maar wat bedoelt het CDA precies als er wordt gevraagd om te verkennen welk deel van de transitie naar nieuwe energie passend is? En is dat voor de regio en indirect voor onze gemeente? Nou, dat zal klip en klaar zijn. Maar wordt er nu bedoeld van welk deel van de transitie door windenergie kan worden ingevuld? Of wordt er nou bedoeld de complete energietransitie en dan weer, nou, kortom, de relatie tussen de totale opgave en welk deel voor windenergie kan worden ingevuld? Jullie hebben er ongetwijfeld over nagedacht en dat willen we graag nog even horen. Misschien dat het nog moet worden aangepast. En bij de tweede bullet vind ik het wel heel charmant om daar iets over te zeggen, over dat het passend moet zijn in het beeldmerk. Ik lees dit als een soort advies voor de nieuw te ontwikkelen huisstijl van de gemeente Molenlanden. Dus misschien dat daar ook nog even een korte toelichting van de heer Jong op gegeven kan worden. Dit waren onze vragen.
Dank u wel. Ik adresseer hem direct naar het CDA. Tweede termijn en reactie op meneer Van der Minkelis.
Ja, ik verkeer op dit moment in de bijzondere positie dat de vragen over onze motie komen, terwijl die al omarmd is door het college. Dus dat is op zich natuurlijk wel maximale kans om de werkelijkheid op te zoeken. Zonder gekheid.
Je kan ook slim in de pauze even vragen wat ze precies willen. Dat kan ook.
Zouder, u mocht niet interrumperen.
Ja, voorzitter, als u een tweede pauze voorstelt, dan is het mij helemaal bezig.
Dat kan ik u voorstellen. Meneer de Jong.
De manier hoe u uw vragen stelt en de manier hoe het college onze motie omarmt, laat volgens mij zien hoe we de afgelopen jaar met elkaar vanuit raad en college heel veel ambitie hebben laten zien in het duurzaamheidsprogramma wat we, zoals u zelf ook al refereert, in meerdere keren hier op tafel hebben gehad. Hè. Dat is, kunnen we bijna wel zeggen, ons stuk. Die ambitie is groot, zeer groot. En die ambitie wordt hier ook weer in verankerd. Dat is eigenlijk de eerste beantwoording op wat bedoel je nou in die eerste bullet. Bekrompen in de waan van de dag is denk ik een gevaar voor grote ambities op duurzaamheid en ook vooral het innovatieve deel daarvan. We hebben bewust ervoor gekozen om daar geen windmolen, we hebben hem de titel motie Molenlanden meegegeven, omdat hij onze ambitie reikt over deze gemeentegrens heen. Maar het suggereert niet dat het alleen enkel over windenergie gaat. Wellicht is wel het echte antwoord voor die tomeloze ambitie die deze gemeente heeft en ongetwijfeld ook uitbed in de regio en de brug slaat naar de provincie toe. Zo hebben wij gemeend de verschillende overheden te benoemen bij dit stuk. Alleen ook niet in te laten perken door hem te labelen dat hier een windmolen zou moeten staan. Nee, de ambitie is groot en het creatieve karakter die zou juist vanuit Gieselanden de tijd in en andere overheid in moeten gaan. En dat heb ik volgens mij ook onze portefeuillehouder met veel enthousiasme aan horen kondigen in een nieuwe setting vanuit een andere overheid, de regio.
Ik weet niet, ik heb geen idee of dat symbolisch is, maar het is wel een van de leden die valt.
De wind blaast het bordje omweg.
Dit was in tweede termijn de CDA-fractie.
Voorzitter, mag ik...
Nee.
Meneer
Van Gleeren.
Pardon, Gleeren. Heb ik het woord, voorzitter?
Want dat heeft u, meneer Gleeren.
Ik ga nu de tweede termijn starten. Kees heeft even op de motie gereageerd.
Uw collega De Jong heeft gereageerd op de motie en u vervolgt
juist,
in beperkte tijd
de beschouwingen.
De tweede termijn, hoop ik.
Ik zou nog één ding aan willen tippen uit mijn beschouwingen. En dat is mijn zorg die ik heb geuit rondom de regio en de ontwikkeling naar de toekomst daarvan. Want daar is door geen van de collegeleden op gereageerd. En dat had natuurlijk door de burgemeester gedaan geworden. Maar die is er nu niet, dus ik neem aan dat daar het manco zit. Maar ik weet niet wie van de collegeleden daar nog zijn licht over zou kunnen laten schijnen. Maar ik zou dat in tweede termijn toch graag nog een reactie van het college op horen. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Wenes, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, om het maar zo kort mogelijk te houden. De eerste motie van de VVD is komen te vervallen, zo gezegd. Blijft de tweede over. En daar heb ik bij genoteerd. Ja,
wat de PvdA-fractie dus zojuist aanhaalde, dat ze wel voorstemt, maar dat ze zich toch afvraagt. Of precies om die reden ga ik dus tegen deze motie stemmen. Waarom? Dit lijkt een soort goedmakertje vanuit de VVD voor de bezuinigingen die zijn doorgevoerd en het feit dat zoveel budget over is. Dit college heeft verzuimd te investeren in een aantal dingen de voorbije jaren en heeft nu dit jaar 8 ton over in 1 jaar. En daarom krijgt ieder huishouden €100 retour. Ik wil geen onderdeel zijn van dit patroon, want met de herhaling dit jaar ten opzichte van vorig jaar is het niet meer een incidenteel overschot, maar wordt het een patroon. En ik wil liever niet dat dit patroon ontstaat en in stand gehouden wordt. Ik heb veel liever dat we niet meer zo'n hoog overschot hebben. En wanneer ik met deze motie zou instemmen, zou het lijken alsof ik er wel mee kan leven met deze gang van zaken. En dat is dus niet zo. Dus om die reden zal ik tegen de motie stemmen. De motie van het CDA, nieuwe energie, mooie motie, strekking is goed. Ik neem aan, en dat is misschien ook waar de CU-fractie zojuist heen wilde met haar vragen. Ik had dezelfde vragen. Maar ik denk dat ik me er wel iets bij voor kan stellen bij dat antwoord. Ik neem aan dat dat waar deze motie over gaat ook al gebeurt. Maar dat is maar de vraag. Dus ik zal van harte met deze motie instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Tweede termijn van het college. Ik hoop dat dat kort en bondig kan. Maar in ieder geval pak ik nog wel een vraag op die meneer Gleren adresseerde. En dan kijk ik even naar wethouder Akkerman. Of die van een adequaat antwoord kan worden voorzien. En wellicht ook van de andere portefeuilles, maar kort en bondig graag.
Nou, een antwoord, dat gaat wel lukken. Voorzitter, de heer Visser die vraagt een toezegging over het amendement. Dat wij serieus aan de slag gaan met het vraagstuk in Gisteren-Oudekerk. En dat we daarbij het signaal van deze raad ook gedurig in het achterhoofd houden. Die toezegging, die doe ik bij deze. Het gewicht van ons stuk van de regio in de hele provincie, ja, daar gaat een boel veranderen. We weten nog niet helemaal precies hoe, maar daar gaat een boel veranderen. En dat we na moeten gaan denken over wat betekent dat voor ons en wat betekent dat voor onze rol en wat betekent dat voor hoe wij dit stuk van de regio goed kunnen positioneren in het totaal van het provinciale verband. Dat is een vraagstuk waar we ook wel mee bezig zijn. Dat begint eigenlijk al in Zuid-Holland-Zuid verband. Hoe gaat Zuid-Holland-Zuid er straks uitzien? Daar moeten we iets mee. Al was het alleen maar over de stemverhoudingen daar. Dus daar zijn we uitdrukkelijk al mee aan de gang. Overigens geeft dat ook al aan dat we in principe in Zuid-Holland-Zuid-verband heb je het natuurlijk over Alblasserwaard, Drechtsteden en Hoeksewaard. Dus dat is al een verband wat in die zin ook blijft bestaan. Overigens aan die kant wordt het ook 1 gemeente. Aan de Hoeksewaardkant bedoel ik. Dus getalsmatig ziet die wereld er dan echt anders uit. U noemt de krimpende waard. Daar hebben we als gemeente, maar vervolgens ook als gemeenten, en dan doel ik op Molenwaard en Gieselanden, straks Molenlanden, al gesprekken mee gehad en die zullen er ook meer volgen. De ligging van die beide gemeenten brengen ook met zich mee dat je alleen maar door de lek gescheiden het een en ander met elkaar hebt. Maar dat laatste, het een en ander met elkaar hebben, moet je ook in breder verband zien. Je kunt dus als groot deel van het Groene Hart ook iets betekenen in het grote geheel van de provincie. Nou, dit is de denklijn waar we op dit moment mee bezig zijn, die nog bepaald niet uitgekristalliseerd is. Maar op die manier zijn we wel bezig. En ik denk, als ik u goed heb begrepen, u en wij dezelfde aandacht hebben voor het toekomstbeeld. Op deze manier zijn we bezig. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen heb beantwoord.
Dank u wel. Wethouder van Leeuwen.
Ja, misschien goed om nog even terug te komen, ook al is er door de VVD in tweede termijn niet om gevraagd, op de vraag over de veiligheidsmaatregelen rond Oud en Nieuw. En u deed al een voorstel, ik denk dat het goed is dat we daar met een raadsinformatiebrief over komen. En ik vermoed zomaar dat u dat het liefst voor Oud en Nieuw nog wil, of niet? Hadden we dat goed ingeschat? Ja, precies. Gaan we proberen.
Wethouder de Rood.
Voorzitter, kort. Ik
was een beetje teleurgesteld in de opmerking van de heer Van de Winkelers over mijn ambitie op het gebied van duurzaamheid. Dat vond ik echt jammer, want ik durf mezelf te verkopen als een uiterst groene VVD'er. Laat ik het zo maar noemen. En daar ben ik echt hartgrondig van mening. Ik ben ook bijvoorbeeld, ik wil het toch even rechtzetten, een groot supporter, financieel supporter van Blauwzaam. Om maar voorbeelden te noemen, dat deed ik in mijn privé-tijd natuurlijk, want toen was ik nog niet politiek betrokken. Maar ik heb een ambitie om dit waar te maken, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan, dat ik niet zou kunnen opmerken dat wij een ontzettend zware ambitie als Frieslanden hebben. Als ik alle signalen rondom me heen hoor, dan moeten we gewoon dat durven erkennen. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet voor gaat. Maar je hebt wel een enorme ambitie met elkaar. En dat wordt hartstikke moeilijk om die te realiseren. Maar we gaan er wel voor. Dat wil ik toch even rechtzetten. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Ga de gang, meneer Mink.
Ik heb slechts willen duiden dat de vorige keer er heel veel twijfel in uw stem zat. En ook in de inhoud van uw reactie toen de duurzaamheidsnotitie werd benoemd. En dat dat voor het eerst was van de kant van het college dat er openlijk getwijfeld werd aan het realiseren van die doelstellingen. Dat heb ik willen benoemen. En ik vind het alleen maar prettig dat u er nu wat steviger in zit. Wat ook met die motie nog eens een keer wordt onderstreept. Dus ik ben blij met die ferme woorden van u.
Dank u wel. Eind aan de beraadslaging en we komen tot de stemming. En ik neem u even mee in volgorde van het reglement om het zo te doen. Abonnement 1, ingediend door de VVD, is ingetrokken als zodanige. Dat is helder na de eerste en tweede termijn. Ten tweede, besluit dat we nemen, is het abonnement nummer 2 van de VVD. En dan kijk ik even de kring rond. En als ik goed heb geteld, dan is mevrouw Renes daarop tegen. En de rest kan zich erin vinden. En dat maakt met 13 stemmen, CQ raadsleden, dat er een stemverhouding is van 12-1. Dat is goed te verifiëren. Oké. Dan ligt nu voor het raadsbesluit 2017-61. SEC, het raadsbesluit 61.
Voorzitter.
Pardon?
U telt toch zelf ook gewoon mee?
Ja, en daarom zijn we met 13 volgens mij. Dan zie ik dat verkeerd.
Oké.
Ja, ik heb scherp erop gelet. Het raadsbesluit 2017-61. Dan kijk ik volgens. En dat is geamendeerd, inderdaad. Dan moet ik het even kijken. Rivier.
Nee,
ja,
je vindt dat van hand opsteken.
Mijn hand opsteken, ja, dat kan natuurlijk in die zin ook. Ja. Maar volgens mij, als ik dat goed heb, maar dan kijk ik even naar de rechterkant. Is dat unaniem. Is dat goedgekeurd in die zin?
Nee.
Nee? Mis ik daar iets van? Mevrouw Renes? Ik hoor niet wat u zegt, mevrouw Nes.
Volgens mij, voorzitter, is het wel aangenomen, goedgekeurd, maar niet anoniem. En daar versprak u zich.
Unaniem. Wie is er dan voor dit raadsvoorstel? Raadsbesluit, pardon.
Voorzitter, u moet eerst het geamendeerde voorstel.
Het geamendeerde voorstel.
Ja, dat moet eerst in stemming gebracht worden.
Ja, gewoon de vingers. Wie is daarvoor? Precies, dan hebben we. Luister even, volgens mij treedt er nu wat verwarring op. Ik zie 12-1, maar ik heb in stemming gebracht het amendement van de VVD. Dat is op zich textueel iets gewijzigd op voorstel van het college in eerste termijn. En dan praat ik over dat het bedrag niet genoemd wordt, maar dat het restant als zodanig getiteld. Laat dat even voor de scherpe zijn. Daar heeft mevrouw Renes in bijna alle stemverklaring tegen gestemd. Dus is het 12-1 als zodanig aangenomen. Vervolgens is het raadsbesluit 2017.
Het geamendeerde raadsbesluit
2017/61. En op welke wijze is het dan geamendeerd?
Met dat amendement 2 van de VVD.
Met amendement 2 van de VVD ligt dat nu voor als besluit. Laat het even helder zijn. En dan hebben we eenzelfde stemverhouding die we net even met vingers optellen. Dus mevrouw Renes is tegen. En de overige 12 raadsleden voor. Vervolgens hebben we de raadsbesluiten 2017. A tot en met G voorleggen. Met al die bijlagen. Ik kijk weer even de kring rond. Is mevrouw Renes daar ook op tegen?
Nee, voorzitter. Alleen ik had nog een stemverklaring willen afleggen bij dat geamendeerde raadsbesluit aangaande de begroting. Maar
met alle respect, mevrouw Renes, wat u net als motivatie in uw tweede termijn hebt, dat is voor mij de stemverklaring.
Goed,
dat
dan is heb van ik dezelfde het strekking. Dan is het duidelijk. Ja, dank u.
Dan nemen we nu een besluit over 61a tot en met G.
En dan kijk ik weer de kring rond. Is die unaniem? Ja, oké. Dan hebben we de motie van de PvdA. Als ik goed geluisterd heb, dan zijn we daar in principe allemaal voor, ondanks dat het college die omarmd heeft, maar het is een 13-0 stemverhouding. En dat geldt evenzeer na uitleg in de tweede termijn voor de motie nummer 2 van het CDA. 13-0, als zodanig besloten. Dank u wel. Kijk ik even naar mijn rechter en mijn linkerkant, waar meneer Visser had aangegeven dat hij na dit agendapunt maatschappelijke verplichtingen ging invullen. En dat is, zonder al te cryptisch zijn, generaal repetitie van het koor. En mevrouw Renes gaat ons verlaten, want die gaat de oppas aflossen, als ik het goed heb. Dan gaan we met de restant van de raad gewoon onvervaard door. En pakken we het volgende agendapunt bij de kop. Dat is het raadsvoorstel 2017-60, Schelijne West, fase 2. En dan zou ik bij de CDA-fractie willen beginnen. Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie die heeft het voorstel gelezen en staan daar positief tegenover. Het is voor ons een logische voortzetting van een plan wat al meer dan 10 jaar daar ligt. Het is al zo lang voorbestemd. En er is vraag uit de markt, dus daar zitten voor ons geen bezwaren tegen. Even teruggrijpend op de motie die mijn eigen partij samen met de SGP toen heeft ingesteld. Nou, wat we lezen in de stukken, dat daar in grote lijnen aan voldaan is. Alleen er zitten nog voor ons nog wat een paar vraagjes in. En dat is eigenlijk meer in de opdracht die het college gekregen heeft. Het college kreeg de opdracht zich maximaal in te spannen om bij het college van GS en ROMS de financiering en effectuering van de gewenste compenserende maatregelen te bedingen. Onze vraag is van in hoeverre is gemeente Gieselanden daarin geslaagd om die financiering en effectuering van die maatregelen te regelen bij GS en ROMS. En daaruit volgend gelijk van hoe is nou eigenlijk het kostenbatenplaatje totaal van het hele project? Kunt u daar iets toelichting of inzicht in geven? En het tweede, dat is eigenlijk meer een opmerking bij het tweede bulletje. Er staat bij een frequentie van 1 keer per kwartaal of zoveel meer als nodig is de raad proactief te informeren. Ik geloof niet dat we daar, als ik even terugkijk, daarin geslaagd zijn de laatste jaren dat we zoveel geïnformeerd zijn. Maar ik ga ervan uit dat we niet alle informatie gemist hebben. Dus maar dat was even een andere opmerking. Dus eigenlijk staan we wel positief tegenover dit plan. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Water. Meneer Schalk, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Helaas ben ik niet zo kort als de CDA en ik heb een heel andere mening. Bij dit raadsvoorstel spelen voor ons 3 aspecten een rol. Namelijk het historisch perspectief in relatie tot de uitvoering van de motie, waar de heer Van der Water over doet. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Schelijne West, tot nu toe. En het bedrijventerreinbeleid in Zuid-Holland-Zuid in relatie tot Schelijne West. Het historische perspectief. Wij zijn ervan bewust hoe omstreden het besluit tot aanleg van bedrijventerrein Schelijne West in 2007 was. Immers het doel was om de overlast in het buitengebied van een aantal standportbedrijven te concentreren op 1 plek bij Schelijne. Na een verhit debat werd het raadsvoorstel aangenomen met 8 stemmen voor en 7 tegen. Uit de motie komt het uitdrukking hoe de gemeenteraad geworsteld heeft met dit besluit. In een stringente voorwaarden werden aan de ontwikkeling van fase 2 verbonden. Onbegrijpelijk is het dan voor ons dat ROMS, de exploiterende regionale ontwikkelingsmaatschappij, volledig voorbij gaat aan deze ingelaste tussentijdse consultatie van de gemeenteraad. Fase 2 wordt in 2018 gerealiseerd, zo stelt ROMS op haar website. Een beetje voorbarig vinden wij. Wij voelen ons verplicht aan de inwoners van Schelijne om zeer zorgvuldig na te gaan of er voldoende uitvoering aan de motie is gegeven. De SGP stelde 2 weken geleden dat de motie naar behoren door het college is uitgevoerd. En wij zijn een andere mening toegedaan. Helaas kunnen we de SGP niet meer in het debat betrekken, maar dat hadden we graag willen doen. Ze zijn namelijk afwezig, en dat voor debat. In de motie wordt gesteld dat op basis van heldere en verifieerbare criteria objectief dient te zijn vastgesteld of de belasting van het leefklimaat van zo'n kernschaluinen binnen aanvaardbare grenzen is gebleven en zal blijven. En aan deze voorwaarden is naar de mening van de ChristenUnie niet voldaan. Heldere en verifieerbare criteria liggen niet op tafel vandaag. Uitslagen van recente metingen van het bedrijventerrein Schaluinen West en de verwachte extra belasting van de vestiging van de bedrijven Hoogboezemen en Van het Vlist, dat binnenkort gaat gebeuren, en nadat het laatste bedrijf ook de optie van 2 hectare extra grond heeft gelicht, op basis van hun bedrijfsactiviteiten zijn er ten helemaal niet. De beschikbare metingen zijn gedateerd en stammen uit de tijd dat Schaluinen West, en dan praat ik over fase 1, voor 40% was bebouwd. Op geen enkele objectieve wijze is in te schatten wat de impact van een volledig in gebruik genomen bedrijventerrein Schaluinen West op het leefklimaat van de dorpskern Schaluinen is. Tijdens de inwonersbijeenkomst in Schaluinen werden de klachten geuit die duidelijk maakten dat het als compensatie dienende groenplan niet de overlast verzachtte. De ontwikkeling van Schaluinen West is langzamer gegaan dan gepland. De crisis gooide roet in het eten. Rom S. heeft de verleiding niet kunnen weerstaan om ook bedrijven toe te laten die geen vertreklocatie in de polder achterlaten. En dat schuurt met de afgesproken voorwaarden. Terecht hebben de inwoners van Schaluinen daar opmerkingen over gemaakt. De doelstelling van het bedrijventerrein is daarmee ondermijnd. Hoe fijn zou het zijn geweest dat er nu zou kunnen worden geconstateerd dat Schaluinen West per saldo een bescheiden toename van het totale oppervlakte aan bedrijfsterreinen veroorzaakt, omdat de vertreklocaties inmiddels een andere bestemming hebben gekregen. Helaas, het is niet zo. De PvdA en wij hebben de kritische vragen gesteld over dit raadsvoorstel. De beantwoording van de gestelde vragen tijdens de informatievergadering vinden wij teleurstellend. En waarom? Op basis van zwakke, zeer lokale argumenten trekt u andere conclusies dan de samenstelling van het regionale rapport. U trekt het waarheidsgehalte daarvan in twijfel, terwijl daar op provinciaal niveau geheel geen reden wordt gezien. En naar onze mening is dat terecht. Er is in de afgelopen jaren fors ingezet op de digitalisering van de gegevens, zodat iedere belangstelling de gebruikte gegevens online kan verifiëren en die ook gebruikt zijn in het rapport. U schrijft dat u niet kunt achterhalen of het bedrijventerrein tussen de sporen het oog in Hardingsveld-Giessendam in de rapportage van de stekgroep is opgenomen. Nou, ons is dat inmiddels wel gelukt. Het bedrijventerrein is niet in de inventarisatie opgenomen en zal het berekende overschot van circa 200 hectare bedrijfsterrein verhogen met netto 10 hectare. En overigens, Schaluinen West is opgenomen voor netto 20 hectare, dus exclusief de fase 2 waar we het nu over praten. De provincie heeft haar hand uitgestoken om samen met u de inventarisatie van het huidige bedrijvenareaal te plegen en te komen tot een herijking van de bedrijventerreinbehoefte in de regio. En verder zou worden bepraat dat de gemeentes moeten stoppen met op elkaar beconcurreren. Zeer, zeer spaarzaam moet met de publieke ruimte worden omgegaan. En dat geldt zeker voor een groene hartgemeente. De opmerkingen van de inwoners van Schaluinen omtrent de overlast zijn slechts mondjesmaat meegenomen in het thans liggende voorstel. Er wordt weinig gedaan om de geconstateerde overlast op te heffen. Het groenplan biedt te weinig compensatie. Overigens groen rondom Schaluinen is net zoveel als het rondom de andere dorpskernen, dus dat verbaast ons niet. Naar aanleiding van de door u verkregen antwoorden op de gestelde vragen nog 3-4 vervolgvragen. De inwoners van Schaluinen ervaren overlast van buitenlandse chauffeurs. Als zij te vroeg arriveren, zwerven zij rond in het dorp. Is dat niet een normale handhavingskwestie? Op haar website heeft Rom S. speciaal voor deze chauffeurs een verwijzing naar parkeerrelaties bij de bedrijventerrein Schelkenes in Groot-Ammers en Spijkerpoort in Gorinchem gedaan. Of is soms het betaald parkeren het grote struikelboek in het geheel? Het gerapporteerde sluitverkeer op de Voordijk in Nolwijk wordt door u onder de aandacht gebracht bij het waterschap. Heeft u daar dan nog aan adviezen toegevoegd? Dus zeker uw wensen geuit, bijvoorbeeld een gebod om alleen bestemmingsverkeer toe te staan op die wegen, of de maximale snelheid terug te brengen tot 50 km per uur. Op beide wegen wordt druk gebruik gemaakt door schoolgaande jeugd, zodat de verkeersveiligheid behoorlijk in het geding is. De derde vraag. Het niet gebruikte gedeelte van fase 2 wordt definitief niet als bedrijventerrein in gebruik genomen en wordt tot grasland bestemd. Onze uw voorstel. Hoe groot wordt dat perceel grasland? En wie is de eigenaar op dit moment van de grond? En op welke wijze wilt u dat gaan regelen? Dat zijn 3 vragen in 1. En vierde vraag is, waarom krijgt dit raadsbesluit niet explosief vermeld? Nee, waarom wordt in dit raadsbesluit niet explosief vermeld welke oppervlakte fase 2 heeft? Een verwijzing naar de bijlagen waarin met een tekening dit aanvraag van Rom S. in beeld wordt gebracht, zal helderheid geven. Maar nu vinden wij het voorstel onduidelijk. Concluderen, voor ons staat het onomstotelijk vast. Omdat niet altijd sprake is geweest van een herontwikkeling van een bedrijf, van een vertreklocatie, draagt bedrijfterrein Schalijnen West bij aan het overschot van bedrijfterrein in Zuid-Holland-Zuid. Nu akkoord gaan met dit voorstel zou ook in principe betekenen dat we accepteren dat op Schalijnen West transportbedrijven zich vestigen voor uitbreidingsdoeleinden, zonder dat een herontwikkelde vertreklocatie in het buitengebied vrijkomt. En de ChristenUnie vindt dat vooralsnog een brug te ver. En we vragen graag een reactie van het college. Dank u wel.
Meneer Van Rijn, PvdA.
Ja, dank u wel. Dank ChristenUnie. U heeft al aardig wat verteld. Ook vanuit het historisch perspectief. Daar willen wij ook nog even op terugkomen. Ook dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen die we inmiddels hebben binnengekregen. Alhoewel ik vraag 1, als ik hem dan oplees, niet het antwoord echt begrijp. Als wij vragen naar van hoeveel en welke transportbedrijven uit de regio zijn sinds de inrichting van Schalijnen en West fase 1 naar dit bedrijventerrein gekomen, waardoor de dorpen zijn ontlast, krijgen we een lijstje van 13 bedrijven. Nou, het gaat ons een brug te ver om te zeggen dat die bedrijven die er nu zijn, al die dorpen hebben ontlast. Ik neem maar 1 voorbeeld, ja, ik kan er wel veel, meerdere nemen, maar goed. Neem postbanden. Nou, die zaten in Sliedrecht. Die zitten in Sliedrecht. En die hebben alleen maar uitbreiding gekregen in Schalijnen-West. Dus om dat lijstje nou op te noemen van, joh, dat hebben al die dorpen zijn ontlast door deze bedrijven. Dan is het antwoord volgens mij niet echt goed. En het is jammer dat de burgemeester dat dan zo ondertekent. Dus was het maar waar dat het zo was. In die tijd werden transportbedrijven dienden verleid te worden om uit de dorpen te gaan en naar Schalijnen-West te gaan. Dat was de intentie van Schalijnen-West. Daar werd een stuk grond voor opgeofferd en daar moest Schalijnen onder lijden. Vervolgens werd er nog bij gesleept het transport en later logistiek. Vervolgens zijn wij als Partij van de Arbeid afgehaakt. Wij vonden niet dat daar het stuk grond voor opgeofferd moest worden en Schalijnen daaronder moest lijden. In die tijd kon men ook makkelijk terecht in Meerkerk. Het ging ons juist erom die bedrijven die in die dorpen zaten om die te ontlasten. En niet al die andere bedrijven die er nu zitten. We komen ook na 10 jaar tot de conclusie dat er ongeveer 2 bedrijven zijn die we hebben verleid om naar het dorp te vertrekken. De 11 overige bedrijven, ja, die konden ook elders terecht. En niet speciaal Schalijnen-West. Kortom, in onze ogen hebben we vergeefs grond opgeofferd en is de doelstelling absoluut niet bereikt. Daarbij kwam ook nog eens de onduidelijkheid ten aanzien van de vestiging. Volgens de wethouder is die zo helder als glas. Voor ons niet. Als er een bedrijf in een dorp zit dat personenauto's verkoopt, in Schalijnen zelf, en dat wilde vertrekken naar Schalijnen-West, dat kon niet. Wie voldeed niet aan de regels? Als ik een vrachtwagenbedrijf zie van Roger van der Bos, het bedrijf verkoopt vrachtwagens, repareert ze, en vervoert en die vrachtwagens transporteren vracht. Dat mag wel. Als je personenauto's verkoopt en je repareert ze, dan vervoer je personen, dus ook transport, maar dat mag niet. Nou, ga dat nou maar eens een keertje uitleggen aan de burgers. Gelukkig en ongeluk dat ze nou op een veel betere plek zijn dan dat ze daar in Schalijnen-West zaten. En dat gun ik ze ook. Nu ligt de vraag voor ons, kunnen we instemmen met fase 2? Fase 3 zal er nooit komen. Ja, en dan kunnen we heel pragmatisch een overweging gaan maken. Vragen die we daarbij kunnen stellen zijn 2 vragen eigenlijk. Is het echt nodig? Kunnen die bedrijven niet naar de Grote Haar? Want ook daar gaan we een stuk Grieslands grondgebied voor opofferen. En hoeveel nadelige gevolgen heeft dit ten aanzien van het dorp Schalijnen? Als we daar nou klip en klaar antwoord op kunnen krijgen, dan kunnen we daarna kijken of we voor of tegen zullen stemmen.
Dank u wel. Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, alhorende. Ja, 10 jaar geleden is de politieke keuze gemaakt Schalijnen-West. zelfs de VVD was toen verdeeld. Deze is nu wel het vertrekpunt. En de daar gevestigde ondernemers kunnen we niet meer wegsturen. Tijdens de informatieavond is het nut duidelijk aan de orde geweest. De verkleinde, en we noemen het nu ook de eindfase 2, die past bij de huidige infrastructuur. Ja, daar kunnen we eigenlijk niet omheen, want dat is een goede gedachte. Want we gaan niet verder uitbreiden eigenlijk, alleen maar gebruik maken optimaal van wat er aanwezig is. Dus de VVD ziet hierin, met al die informatie die we gekregen hebben, geen enkel grond om hier tegen te zijn. Want de ondernemers, de ROMS, hebben hier zelf om gevraagd. En wij zeggen ook altijd, als een buiten ons gelegen geleding daarom vraagt, dan moeten we daar goed naar kijken en waar mogelijk instemmen. Wel zat er één puntje wat ik even naar voren breng. Dat was bij de informatieavond is er over de entree gesproken over het complexe fietsverkeer. Dat heeft wel te maken met de ontsluiting van Schluinenwes, indirect, de Zandkade. Nu hebben we ook straks, of net besproken, de extra projecten in de begroting 2018. Daar staat bij de entree Schluinen mooier maken. Maar je kan hem ook op een gegeven moment fietsveiliger gaan maken. En mijn voorstel is aan het college, neem dit mee. En dat kan misschien wel versneld gebeuren, dat we in ieder geval dat punt op orde hebben voordat we ook naar molenlanden gaan. Ik hoor graag de reactie.
Wethouder De Groot, in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn nogal wat vragen gemaakt. Ik dacht dat gesteld. Ik hoopte dat er in de infoavond de meeste antwoorden gegeven zouden zijn en de schriftelijke beantwoording van de vragen, zowel van de Partij van de Arbeid als ChristenUnie, daar een bijdrage aan zouden leveren. Maar ik wil proberen, dus niet blijkbaar, dus ik ga dat proberen vraaggewijs te beantwoorden. Ik weet niet of ik alle detailantwoorden hier spontaan weet, maar we gaan het proberen. Bij de CDA, die noemen het positief, logische voortzetting, dankjewel. Een motie die in de tijd de basis was voor hoe dat het uitgevoerd ging worden en wat de gemeente, het gemeentebestuur, het college zou terugkoppelen. Wat is terechtkomen van de financieren van de gedeputeerde staten bij de ROMS? Nou, er zijn in ieder geval een aantal projecten waar geld van de provincie, denk aan de kruising, denk aan de asfalt. En misschien vergeet ik wel een, maar dan kijk ik ook even naar mijn allerlinkste buurman, heer Akkerman, die ook wethouder van Schluin is en misschien daar nog verder op aan kan vullen. Maar er is in ieder geval heel duidelijk bijdrages geleverd door de provincie ter financiering van de afwerking en de uitwerking van Schluinenwest. Het kostenbatenplaatje. Nou, ik kan daar, ga daar natuurlijk niet, maar er is van uitgegaan oorspronkelijk, dat dacht ik, dat we 8% rendement als gemeente zouden gaan realiseren. Dat is teruggebracht tot 6. En de tijdsduur van het hele traject, dat komt ook nog bij iemand, bij een van de vragen aan de orde. Het is in 2008 begonnen en het is altijd ongeveer een 10-jaren planning geweest om een bedrijfsterrein vol te krijgen, dat spoort. Dus daar is op zich niks in misgegaan, maar het heeft wel fases gekend. Dat is 1 of 2 jaar dat er bijna niks gebeurde. Dan vervolgens het afgelopen jaar weer heel veel gebeurde. En dat is ook een eerder moment geweest. Dan een beetje natuurlijk een prikkelende vraag. Daar kan ik alleen maar op zeggen, dat hebben we niet aan voldaan. Elk kwartaal is niet geïnformeerd. Dat was toen een argument en kan wel hoog en laag springen, dat is gewoon niet gebeurd. We hebben geïnformeerd op die moment dat er vragen waren, maar er is geen gereguliere kwartaalreportage gebeurd. De ChristenUnie die stelt heel veel vragen en die zet ze in 3 perspectieven, historie. En het klopt wat u zegt, dat de oorspronkelijke intentie was. Maar ik heb dat ook de vorige keer geprobeerd zo duidelijk toe te lichten, dat die oorspronkelijke intentie al achterhaald was voordat we überhaupt het plan gingen uitvoeren. Het alleen bedoeld zijn voor bedrijven die in de en waar gesprekken mee waren, die in de dorpen gevestigd zijn, transportbedrijven, om die vanuit een gezamenlijk doel op 1 locatie in de regio te vestigen, vanuit een regionaal bedrijventerreinbeleid,
Dat heeft geen invulling gekregen zoals we misschien dat toen dachten. Dat praten we over 2006, 2007 toen de plannen er waren. Het heeft wel betekend dat het bestemmingsplan waar de goedkeuring over gegeven is, ook breder is opgesteld dan alleen maar die oorspronkelijke doelgroep. En daarin zit dus transportbedrijven, opslag, logistiek en service binnen het bedrijf. Daar is een x-percentage van de ruimte, zou daarvoor beschikbaar komen. Er zitten ook een paar bedrijven die daar in die context bekeken moeten worden. En onder andere is er een post, vrachtwagen, banden, die dus op die titel geaccepteerd kon worden. Dat wil ik er nog aan toevoegen, dat ik ook de vorige keer gezegd heb. Er is geen één bedrijf gekomen waar een probleem was, een echt probleem was met een bestemmingsplan. Wij hebben niet af hoeven te wijken van het voorliggende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wat vastgesteld is in 2007, 2008, via de uitspraak van de Raad van State. En vanaf dat moment wisten we wat er wel en wat er niet zou kunnen komen. Wij hebben in het gemeentehuis wel aanvragen afgewezen die niet voldeden aan dat bestemmingsplan. Maar we hebben er nooit op toe hoeven te geven. Dus dat voor alle duidelijkheid. Wat we mochten daar laten verrijzen, dat is gebeurd. U zegt op het ogenblik gaat de ROM-SW via zijn website wel erg makkelijk voorbij aan dat wij hier nog officieel moeten besluiten dat ze al dit en dat zeggen. Nou, ik heb ze niet helemaal aan een touwtje, dus als dat onzorgvuldig is, dan erken ik dat. Heldere te verifiërbare criteria. Nou, ik heb net aangegeven, die stonden allemaal in ons bestemmingsplan. En als u ze na wilt trekken, dan moet u het bestemmingsplan nog maar eens lezen. Daar staat precies in wat voor bedrijven er wel en wat voor bedrijven er niet.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Schalk.
Ik ga het niet de derde keer lezen. Dus ik heb het gelezen, ik weet wat erin staat. En ik weet ook inderdaad gewoon op basis van welke criteria het gebeurt. Het zijn rekenvoordelen, modellen. Maar wat mijn punt juist is, dat het de feiten gewoon niet kan overeenkomen met de werkelijke situatie in Schaarne-West. Omdat het veel en veel meer inhoudt dan aan de feiten die rekenmodellen zijn.
Wij hebben niet, ik heb niet meer beschikbaar, ik heb ook niet meer kennis ervan. Dus ik moet dat uw woorden bij, aan u laten. Dus daar, beschikbare peilingen, zegt u, en daar slaat ook misschien uw verifieerbare criteria misschien dan meer op. Er zijn een aantal peilingen gedaan, geluidsmetingen en schone lucht of vuile lucht, laten we hoe je het noemen wil, metingen, geïnitieerd door de Dorpsraad van Schelluinen. En die metingen die zijn, hoe noem je dat, zo gedaan dat op dat moment via een rekenmodel is ingeschat wat het zou betekenen bij een volle bezetting. En al die berekeningen zijn daarbij op basis onder de criteria en de normen die daarvoor gelden en gehanteerd moeten worden, zijn die gebleven. Dat hebben wij niet verzonnen, dat zijn de berekeningen die toenmalig in opdracht van de Dorpsraad van Schelluinen zijn gemaakt. Dus ik kan dat niet veranderen. De crisis, we werken zelf die vertreklocaties, daar zegt u het volgende over. Nou, er zijn een aantal, ik heb aangegeven dat de tijden veranderden, dat een aantal bedrijven, dat moet ik daar nu aanvullen, die hebben op dat moment andere keuzes gemaakt. Er is aanvankelijk gesproken met nogal wat meer regionale transportbedrijven die in de dorpen zaten. Ik heb ook in de vorige bijeenkomst gezegd en benoemd welke het meest opvallend zijn die nu in Schelluinen-West zitten. Dan noem ik Vlot Transport die uit Hardingsveld gehaald is en daar een bouwlocatie is gerealiseerd. De Boom die in Hoornaar zat en daar via een driehoeksruil het dorp Hoornaar ontlast is met de Cuvelier locatie. Dat zijn dus twee bedrijven die heel duidelijk in die categorie vallen. Nou, andere bedrijven zijn afgevallen, zijn soms verhuisd en verplaatst. Ik heb de vorige keer ook genoemd, in Leerdam was onder gesprekken met Bikker en Hartog. Een heel groot bedrijf dat in de locatie Leerdam zat, die heeft gekozen om naar Vuren te gaan. Daar is nu ook een grote bouwontwikkeling aan de orde.
In Langerak waren de gesprekken met firma Den Hartog. Die is naar West-Brabant gegaan. In Otland waren de gesprekken met de firma Zwijnenburg. Die is ook naar West-Brabant gegaan. Dus die hebben andere keuzes gemaakt. En zijn daardoor wel uit de dorpen vertrokken. En soms een locatie achterlatend waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk waren. Maar die zijn niet op Schelluinen terechtgekomen. En het Schelluinen heeft zich dus gevuld met andere, in volgens het bestemmingsplan, mogelijke plaatsen bedrijven daar een mogelijkheid te bieden. Dan gaat u in op de rapportstek. Althans, u haalt dat aan in de, en dat hebben we ook de vorige keer gedaan. En ik heb u gezegd in het rapport STEC, dat is een rapport in opdracht van de provincie gemaakt met het perspectief voor de komende jaren aan benodigde bedrijventerreinen. En ik blijf herhalen, en ik ben daar ook van overtuigd, ik heb dat onlangs nog geverifieerd, het rapport STEC gaat over nieuwe te ontwikkelen bedrijventerreinen en niet de bestaande al ingeplande bedrijventerreinen waarvan Schelluinen West er één was. Schelluinen West is, omdat het een volledig goedgekeurd plan was, waar de tweede fase met een aparte bevoegdheid van het college zou kunnen worden ingevuld, is meegenomen in de bestaande in te vullen bedrijfsterreinen. En is dus in de STEC-rapportage geen onderdeel van de verkenning. Andere terreinen zijn dat allemaal wel. En daarover is een stevig verschil van opvatting. STEC heeft een opvatting. De regio heeft een opvatting. En ik heb u vorige keer al gezegd. De regio heeft zelfs, kan ik het concreet zeggen, van de week nog besloten een tegenrapport op te stellen ten aanzien van de behoefte van bedrijfsterreinen ten opzichte van het STEC-rapport. Omdat de regio Zuidwest, en dat is de Drechtsteden, Hoeksewaard en Albersewaard, vijf herenlanden, absoluut een andere opvatting gaan doen. En ze gaan dus nu op een kwalitatieve manier een onderbouwing met een tegenrapport voor naar de provincie. Dat nog even wat betreft de STEC-rapport. U vroeg daaruit, nou het oog, is wel benoemd als iets, maar dat is een van de toekomstige bedrijfslocaties. En die was nog nergens opgenomen, dus die moet ergens opgenomen gaan worden. Nou, dat is anders dan Schelluinen West. Elkaar niet beconcurreren. Nou, dat proberen we te bewerkstelligen doordat we een regionaal bedrijventerreinbeleid hebben. Zowel de Albersewaard als de regio Zuid-Holland-Zuid. En daarin worden afspraken gemaakt waar we als regio het wel of niet over eens worden. En waar we het niet over eens zijn, zeker waar we het oneens zijn met de provincie, daar heb ik net aangegeven hoe dat we dat oppakken. Want wij willen die concurrentiepositie ook qua bedrijventerreinen en perspectieven voor bedrijven ook in onze regio wel behouden. Werkgelegenheid en innovatie en mogelijk uitplaatsing op plaatsen waar de bedrijven nu niet meer een goede bestaansrecht hebben, omdat ze groter geworden zijn, gegroeid zijn. Overlast buitenlandse chauffeurs. Oh, u zegt ook nog, er is weinig gedaan voor Schelluinen. Nou, daar hebben we aangegeven wat er wel gebeurd is. Nou, daar verschillen we dus van opvatting. Overlast buitenlandse chauffeurs. Nou, dat kan inderdaad een moment van overlast zijn. Wij hebben, als u het voorstel goed leest, stellen wij voor aan de ROM-S om dat onderwerp ook op het nieuwe uit te breiden terrein, zeker op het totale terrein van de ROM-S, op te vangen. Dus wij herkennen dat probleem en willen daar ook wat aan doen. Ja, de Voordijk is natuurlijk, de formele bevoegdheid ligt bij het waterschap. Daar kunnen wij alleen maar met het waterschap in overleg treden, die auto's die verkeerd gaan. Want we hebben een van de belangrijkste routes is die naar Verveka, laat ik het maar zo plat zeggen zoals het is. En Verveka, dat is een bedrijf wat zelf wel graag naar het Schelluinen West gegaan was, maar niet mag omdat die buiten de categorie valt. Die valt in categorie 4. En dus die blijft in de lage hiezen zitten, terwijl wij met z'n allen misschien een baat bij gehad hebben als die wel verplaatst had kunnen worden. Maar hij mag zich niet vestigen op Schelluinen West, want een veevoerbedrijf is categorie 4 en die worden niet toegelaten. Even kijken, want ik wil, de voorzitter is het al een beetje te, dus ik moet opschieten.
Goed zo, wethouder.
Over een deel terug naar de eigenaar en wie is die eigenaar? De eigenaren van het bestaande perceel, dat 2,8 hectare is, dat staat ook in uw, 3,8 hectare, dat is de uitbreiding van het nieuwe stuk. En dat was oorspronkelijk gepland op rond 6 hectare. Die worden dus niet volledig benut, maar deze 3,8 hectare sluiten aan bij de bestaande wegstructuur en kunnen dus zo operationeel worden. En dat is in tegenstelling dus de eigenaren, dat is de familie de Krij, en daar wordt mee onderhandeld door de Rommes. Geen bijdrage aan de vertreklocaties. Nou, ik weet niet in welke zin dit dat bedoelt. Als het totaal geen bijdrage geleverd heeft, dat verschillen we dus van opvatting. Misschien minder dan dat we in de jaren 2005, 2007 in de planvorming dachten dat het zou gaan worden. Maar ik blijf het nog wel overeind houden dat er links en rechts wel duidelijk bijdrage levert aan de vertreklocaties. In de zin van dat daar andere activiteiten kunnen plaatsvinden. En in de precieze zin, er zijn ook bijdragers vanuit de ROM-S die hebben bijdrage geleverd om de vertreklocaties, de vertrekkende bedrijven, het mogelijk te maken om te vertrekken. Partij van Arbeid, ontlasting van de dorpen. Nou, ik heb daar het nodig over gezegd. Het transport dus uit de dorpen, zegt de heer Van Rijn. Ja, dat is de oorspronkelijke doelstelling geweest. De meeste transportbedrijven zitten ook niet meer in de dorpen. Het zijn er nog een paar. Er zijn nog steeds met transportbedrijven gesprekken. Die heel vaak jammer genoeg niet tot resultaat geleid hebben. Want het lijstje waar dat ligt van tijd tot tijd op tafel. Waar die gesprekken mee gaan. Men vindt het of te duur of er is te weinig drang om te verplaatsen. En ja, dan moet ook de respectievelijke gemeenten moeten natuurlijk daar een belang bij hebben. En dan kom je vaak tot oplossingen wat niet in alle gevallen gebeurt. Logistieke service, heb ik gezegd, is er bijgekomen, staat in het bestemmingsplan. Dus in beide logistiek opslag, dat zien we dat onderdeel is van de transportbedrijven. Van vrachtwagenbedrijven, dat alleen maar vrachtwagens hebben en daar alleen mee rijden en niks met opslag. Dat is niet meer van deze tijd. Dus we moeten ook in het ontwikkelen van dat bedrijventerrein met onze tijd meegaan. En dan zie je die combinaties ontstaan. En service is vanaf het begin een factor geweest die in beperkte mate toegevoegd werd aan de mogelijkheden om voor bedrijven om zich te plaatsen. En die zijn er een paar. Onvoldoende bedrijven overgekomen elders terecht. Ja, inderdaad, sommigen zijn andere elders terecht gegaan. Maar dat betekent niet dat hier geen belangstelling voor was. Want we merken nu dat het uitverkocht is, het huidige bedrijventerrein 1. En dat er een enorme belangstelling is voor deel 2. Punt. Ik ga het niet uitweiden, maar dat is gewoon een gegeven.
Voorzitter, mag ik hier...
Meneer Van der Water, ook een punt?
Drie puntjes. Nee, even ter aanvulling een vraag. Die bedrijven die vertrokken zijn, maar naar elders gegaan zijn, is die discussie wel aangezwengeld door de komst van Schelang en West? Mogen we dat zo stellen?
Ja, die hebben op een gegeven moment keuzes gemaakt. Die bedrijven waren in gesprek met de ROM-S en zijn vaak over verschillende redenen, maar soms is het de financiële reden dat ze elders goedkopere grond konden krijgen en dan een verdere afstand namen. Een paar die ik noem die Brabant ingegaan zijn onder andere die, dat ligt daar aan de grondslag. En dan, daar waren we dus niet interessant genoeg voor hun ten opzichte van andere locaties om de grond bij ons te kopen. Die waren in die fase wel echt bezig met verplaatsen. Fase 3 komt er niet. Nee, dat klopt, Verijn. Er komt geen fase 3. Er is een fase 2 alleen maar ooit bedoeld geweest. En die wordt nu gedeeltelijk ingevuld. En fase 3 is nooit een gegeven geweest. Dus we kenden een fase 1 en een fase 2. Als gemeente zouden we naar de raad teruggaan als er voldoende bezetting was van fase 1. Dat was 70%. Nou, dat is het al even. Op dit moment is het 100% al vol is, dus het is het moment om daar op verzoek van de ROM-S mee naar u als gemeente te gaan. Hoeveel nadelige gevolgen voor Schelangen? Daar zitten per definitie altijd gevolgen. En ik weet niet of dat allemaal nadelige gevolgen zijn, maar in Schelangen in de informatieavond, de bewonersavond, zijn een heleboel opmerkingen gemaakt. Maar die heb ik persoonlijk erg waargenomen als het zijn leefbaarheidsopmerkingen van het dorp zelf en ontsluitingen van het dorp, dat was meer de factor als de directe overlast van, zo heb ik ze beleefd, als van de ROM-S. U hebt het lijstje kunnen zien, de vragen van de ChristenUnie, hoe dat we met al die vragen en de informatie aan serieus zijn omgegaan. Dus daar hebben we geen lachertje van gemaakt en ook niet gemakkelijk van gemaakt. Maar we nemen al die opmerkingen serieus en doen er wat mee. Dus dat nogmaals ten aanzien van de inwoners Avondsverluin. Voorzitter, ik denk dat ik het even van Duin vraag nog. Oh, de complexe fietsverkeer. Nou, misschien kan Akkerman dat nog, als hij dat nodig vindt, nog verder toelichten. Maar in de entree van Schluinen is met name wordt een oplossing gezocht voor ook het fietsverkeer Schluinen in. Want dat is natuurlijk een belangrijke factor. En daarvoor is ook dat extra geld nodig om die entree van Schluinen te kunnen verbeteren. Dat ook daadwerkelijk invulling gegeven kan krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Ja, ik zit me eigenlijk af te vragen. De wethouder wijst naar u als collega, maar geeft ook gelijk impliciet antwoord. Dus ik denk van, ik geef het expliciet en impliciet gelijktijdig. Dus ik wil gewoon maar even de tweede ronde, tweede termijn van de raad. Met inachtneming dat we inmiddels de bovenkerknorm overschreden hebben en ik dus een klimmend beroep op u allen ook doet om scherp te zijn in uw vraagstelling en ook weer in de beantwoording. En meneer Verijn, als u nog behoefte heeft.
Ja, dat heb ik. Ik heb nog niet eens gezegd of hij voorstemt of niet. Nou, het mag duidelijk zijn dat wij 10 jaar geleden tegen waren. En eigenlijk het bewijs ligt voor ons dat we daar een juiste keuze in hebben gemaakt. Feit is nu wel, wat de VVD nu stelt, het ligt er nu, het terrein. En als we kijken naar het stuk wat er nu bij gaat komen, dan zal het niet erg grote nadelige gevolgen hebben ten opzichte van Schluinen wat er nu aanwezig is. Kortom, 10 jaar geleden waren we tegen. Ja, om nu tegen te stemmen omdat we 10 jaar geleden tegen waren, dat heeft nu weinig zin. Het bedrijf ligt er en we denken dat het kleine stukje daar ook aan toegevoegd kan worden. Dus u heeft onze instemming om dit verder uit te voeren.
Meneer Schalk, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. 10 jaar geleden was de ChristenUnie voor. Dat zou heel erg snel zijn. De overlevering, ik heb inderdaad mijn voorgangers nog wat gevraagd, uiteraard. Die zeiden van, ik heb er toch wel een beetje spijt van dat we het hebben gedaan. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn heel veel dingen eigenlijk gebeurd die in het dorp heel anders beleefd worden. Die nu op een gegeven moment door de wethouder ook anders worden voorgesteld. Die niet inderdaad gewoon in de oorspronkelijke plannen waren voorzien. Wat mij opvalt, dat de wethouder inderdaad micro-bedrijfseconomische overwegingen heeft en het rapport dat heel duidelijk macro-economisch benadert. Er zit een wereld van verschillen. De wethouder geeft al aan dat er een tegenrapport komt. Ik had liever gehad dat er inderdaad gewoon een dialoog met de provincie was ontstaan, die erin ging helden dat ze dus tot elkaar zouden komen. En dat ze zouden kunnen zeggen van, oké, STEC die heeft inderdaad geconstateerd dat er een hardplan aan bod is van 952 hectare. En dat wij inderdaad denken dat we maar 724 hectare maximaal nodig hebben. Er zit een verschil tussen 230 hectare, wat een overschot is. Dat doet mij niet inderdaad besluiten te zeggen van nou de 3,8 hectare die er op dit moment bij komt, al een zo klein gedeelte, dat moeten we dan toch maar doen. Want dat is
3,8 hectare komt daar niet bij, meneer Schalk, ik wil het nog een keer benadrukken.
Laat ik u dit zeggen, meneer De Groot. Op basis van al gedigitaliseerde gegevens die verwerkt zijn in een STEC-rapport, wordt er uitgegaan dat de Schluinenwest maximaal netto 20 hectare bijdraagt. En dat is exclusief fase 2. Dus wat ik nu zeg, is volgens mijn beleving gewoon correct.
Exclusief fase
2. Het is de inbreng in tweede termijn van de raad. U mag in tweede termijn redden. Er ontstaat geen debat hier over het.
Dank u wel. Tweede punt wat ik nog even wil maken, dat wij ook niet helemaal van overtuigd zijn dat de STEC-groep nu inderdaad iets heeft gedaan waar wij ook eigenlijk geen kritiek op hebben. Als wij praten over grenzeloos benaderen van geheel, dan heeft de STEC-groep dat ook niet gedaan. Ze hebben inderdaad aangegeven wat in Zuid-Holland-Zuid in feite gewoon bestaat qua behoefte. Maar als u nu een passenpunt zet op Schluinen-West en je maakt een straal van 25 kilometer, dan kom je in Zuid-Holland terecht, in Utrecht, in Gelderland en Brabant. En als je dat doet, dan krijg je inderdaad een reëel beeld wat de feiten gewoon de positie is van Schuinlijnen West in de regio die dan grensloos gemaakt is. En dat zouden wij toch wel willen bepleiten, want als er dan een tegenrapport wordt gemaakt, dat u dat de feiten ook dan invoegt en bijdraagt. Kortom, uw werkelijkheid is op heel veel punten heel anders dan zoals wij erin staan, zoals wij de feiten dat onderzoek hebben gedaan. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u wel.
CDA, meneer Van Wapen, op behoefte.
Nee, voorzitter, geen aanvullende vraag. Alleen de wethouder bedankt voor de aanvullingen. En die versterken ons eigenlijk alleen maar in een positieve benadering van dit plan. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van
Wapen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de wethouder is duidelijk geweest. Dat was hij ook al een paar weken geleden. Over het nut en alles wat eromheen. Zoals de PvdA het naar voren brengt, we waren er toen de tijd tegen. Bij de VVD was het ook grotendeels van tegen. Tijden veranderen. En een compliment in ieder geval dat jouw motivering, of jullie motivering, zoals je nu te aankijkt, het vertrekpunt is, wat we aangaven, is een ander dan toen. Het is er eenmaal. Het wordt gevraagd door Romes. Wat moet je dan als politiek? En het gaat om een verkleinde versie die erbij komt. Dus niet het hele terrein. Dus ook, je kunt ook zeggen positief benaderen voor degene die tegen zijn. Het gaat maar voor de helft groter worden. Het is een gegeven en wij hebben al duidelijk aangegeven eerder dat we hiermee instemmen. En dat was de bijdrage van ons.
Dank u wel. Het signaal is duidelijk, maar heeft de wethouder in tweede termijn nog een opmerking te plaatsen? Bijvoorbeeld in reactie op de ChristenUnie.
Het totale plan wat er nu is, de eerste 7,7 hectare en de tweede 3,8 is 11 hectare. En dat is een heel ander getal als de 20 hectare waar de heer Schalk over spreekt. Dus dat wil ik nog maar even meegeven.
Einde beraadslagingen. Als ik goed heb meegeluisterd van de 11 stemmen die uitgebracht worden, stemden 2 van de ChristenUnie tegen en de anderen zijn voor het voorstel als zodanig aangenomen. We schieten door naar het volgende agendapunt. De raadsinformatie van de eerste stand van zaken, PFOA, Dupont en Gemoers, dat kan ik nog wel, en de vervolgbrief daarvan. Mevrouw Kist, ga u gaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij als VVD zijn erg benieuwd naar het laatste nieuws en of het al bekend is hoeveel bouwbedrijven hier schade van ondervinden. En we waren eigenlijk ook benieuwd wie de rekening gaat betalen daarvoor. En als ik alles zo doorgelezen heb, dan moet er toch in Dordrecht onderhand wel een bouwstop zijn afgekondigd.
Meneer Van Rijn.
Ja, simpele vraag zoals de VVD dit eigenlijk stelt. Welke gevolgen heeft dat voor al onze projecten? Zo te denken aan activiteiten zonder Giessenburg, als daar grond afgegraven wordt. Dat moeten we dan zelf weer gaan gebruiken. Dus dat zal wel weer gevolgen hebben, denk ik, voor de financiële zaken. En wie gaat dat betalen?
ChristenUnie, niet aanvullend. CDA nog aanvullend, meneer Slot.
Nou, er wordt ook gesproken over de juridische positie van de gemeente. Daar ben ik benieuwd naar. Inderdaad ook wat de VVD zegt. Wat is de lopende zaken, hoe ontwikkelen die zich? En hebben wij inmiddels al ingestemd met de handreiking die ons gegeven is? Dank u wel.
College in eerste termijn, wethouder de Groot.
Voorzitter, ik een paar vragen. Hoeveel bedrijven betreft het? Nou, niet alleen bedrijven, ook bijvoorbeeld gemeenten. Die doen ook geven opdrachten tot bouwprojecten en klaarmaken van grond en dergelijke. Dus er zijn meerdere dan alleen bedrijven. Maar er zijn heel veel bouwbedrijven, die zijn allemaal aangeschreven en projectontwikkelaars. Dat ze in ieder geval, voordat ze grond gaan verplaatsen, eerst een monster moeten doen. Dat kost geld. En dat monster bepaalt of dat die grond, waar dat die geplaatst kan worden. Als die grond, dan kan die in ieder geval in de regio van de cirkel, als die besmet is, geplaatst worden. Als die buiten die cirkel moet, dan mag dat niet. En dan moet die tijdelijk opgeslagen worden totdat er definitief bekend is wat de consequenties zijn van de getrokken cirkels. Niet van de cirkels, maar de grond in die getrokken cirkels. En dat is jammer genoeg een onderzoek dat erg uitvoerig en breed gebeurt. En dat duurt een half jaar, dat heb ik de vorige keer gezegd. Dus we kunnen pas in de loop van volgend jaar weten we zeker wel of de cirkels
wel of niet getrokken zijn. Tot die tijd is er dus de handreiking die de Omgevingsdienst en de Dienst Gezondheid opgesteld hebben. In overleg overigens niet alleen samen, maar expertise van het ministerie en provincie. Om te kijken, die handreiking, kunnen we daar enig soelaas mee bieden? Want anders had de boel helemaal op slot gezeten. Nu kan dat, er kan gewerkt worden. Maar het vraagt één, een grondonderzoek, dat kost geld. Twee, het geeft een aantal mogelijkheden voor die grond te verplaatsen in korte of op iets langere afstand. Wie betaalt de schade? Daar is op dit moment nog niks over te zeggen. Dat betekent dat er op een gegeven moment zullen er juridische procedures ontstaan met schadeclaims. En dan zal de rechter uitspraak moeten doen wie eraan. We weten allemaal wie dat het veroorzaakt heeft. Maar of dat die juridisch aanspreekbaar is, een schadeloosstelling, dat is blijkbaar nog een heel ingewikkeld traject. Daar heb ik vanmiddag nog contact over gehad. Dat kan je niet zomaar 1, 2, 3 zeggen. Dus, want er zijn vergunningen verleend waar iets wat wel en wat niet mag in bepaalde mate. Hoe ver zijn die overschreden? Nou, dat wordt een ingewikkeld juridisch traject. Voorlopig weten we één ding zeker. We hebben een handreiking waardoor we activiteiten van bouwen mogelijk blijven maken, blijven houden en mogelijk blijven maken. Dat is belangrijk om door te gaan. En dat we aan het onderzoeken zijn hoe ver dat gebied zich uitstrekt van de PFO-besmetting. En hij komt bij Gemoers vandaan, Dupont Gemoers. Overigens, dat is gekoppeld aan nog een andere stof. En dat is mijn laatste opmerking, voorzitter. Deze stof wordt al sinds 2012 niet meer gebruikt. En dus een verergering van deze stof kan niet meer aan de orde zijn, want hij is neergeslagen in die tijd dat hij gebruikt is en niet dus als hij niet gebruikt wordt. Dat is één punt. Die andere stof, die Gen X, die wordt nog wel steeds gebruikt en is een ontheffing voor, maar daar lopen weer andere procedures tegen. Dus dat is nog weer het onderscheid. Deze stof moeten we nu even overlaten aan het onderzoek hoe dat wel of niet besmet is. Want de grootste ellende is eigenlijk dat er voor deze stof SEC geen rijksbeleid is. En dat betekent dat er overgeleverd zijn aan nu eerst een onderzoek om beleid vast te stellen hoe ermee om te gaan. Dat is ellende.
Dank u wel. Ik kijk even naar links of rechts of raadsleden nog aanvullende vragen. Nee, dank u wel. En hier hoeven we niet over te besluiten. Dit krijgt een vervolg, ongetwijfeld. Ja. Agenda punt 11, het raadsvoorstel aanvraag vangnetregeling participatiewet 2017. Kijk even, mevrouw Hartog, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We zien Gieselande hoog scoren met een fors tekort. Een reden daarvan is belangrijk om te noemen en dat is de toename van 129 statushouders. Onze vraag is dan ook, is dit tekort dan positief of negatief te duiden?
Christen, meneer Van Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben een vraag over het raadsvoorstel waarin iets staat over de positie van de andere gemeenten. Er staat een zin in dat het de verwachting is dat alle 7 deelnemende gemeenten over 2017 een beroep zullen doen. Dat klinkt me niet zo overtuigend in de oren. Naar alle verwachting kan de wethouder iets zeggen over de status bij de andere 5 gemeenten. En dat is één. En het tweede, stel dat het daar tegenvalt, wat is dan de consequentie voor het gat wat overblijft? Althans, dat is de veronderstelling die dan volgt.
Meneer Van Duin, geef aan.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, aan het verlengde van de vraag van mevrouw De Hartog. We hadden hetzelfde beeld, die 80% van geschrokken, 129 statushouders, maar de andere gemeentes hebben ook statushouders. Als ik de krant altijd lees, heeft Molenwaard er veel meer en Gorkum veel meer. Dus dan komt bij mij toch het beeld op, zijn het appels en peren. Dus er schijnt geen verklaring bij, dus ergens zitten we te zoeken naar, waardoor zijn wij zo extreem? Omdat Gorkum zelfs maar 7% cumulatief tekort heeft. En de andere allemaal zo'n beetje om de 18, 20, 25 zit, behalve dan Haringsveld, die iets hoger scoort, die dicht bij ons komt. Het
geeft toch een onbehagelijk gevoel. En ook natuurlijk het gevoel naar de toekomst toe, want blijft het ons achtervolgen? Hè? Want ook daarin zit wat onduidelijkheid. Ik wil graag meer uitleg over. Wat ik wel wil zeggen, wat ik hier belangrijk vond in dit raadsvoorstel, dat in ieder geval onze AVRES, waar we het altijd over hebben, hier heel positief door stimulans naar voren is gebracht. Dus dat wil ik wel even aanstippen. Dat is iets wat we als bijproduct krijgen, maar wel belangrijk is in de hele communicatie die we hebben over AVRES.
Wethouder van Leeuwen, eerste termijn.
Ja, terecht dat de heer Van Duin dat punt aanstipt. Dank. Laten we uitkijken dat we hier inderdaad geen appels met peren gaan vergelijken en dingen uit hun verband trekken. Want u benoemt nu één onderdeel, de statushouders. Maar daarmee kun je eigenlijk niet goed duiden hoe dat tekort nou komt. Ik weet niet of u het gezien hebt. Volgens mij stond het in Binnenlands Bestuur, maar ik weet het niet zeker. Van de week viel mijn oog erop. Ik geloof dat bijna alle kleine tot relatief kleine gemeenten in Nederland een beroep doen op de vangnetuitkering. Dus echt enorm veel gemeenten. Het gaat echt over miljoenen euro's. Dus we zijn bepaald geen uitzondering. En dat zie je ook terug inderdaad in het feit dat alle gemeenten, vorig jaar was Gorkum nog een uitzondering, maar inmiddels ook de vangnetuitkering aanvraagt. Ik zou bijna zeggen, ja, het is vervelend, maar het is volgens mij voor de derde keer op rij dat we dit doen. Laten we er vooral ja tegen zeggen, want het gaat om heel erg veel geld dat we hiermee terug kunnen krijgen en dat heeft de doelgroep gewoon nodig. Statushouders, ja, moeten we dat positief of negatief duiden? Kijk, natuurlijk is het positief dat we veel statushouders hebben opgevangen, denk ik. Tegelijkertijd, en daar doen we natuurlijk ook ons best voor, willen we deze mensen vooral zo snel mogelijk aan het werk hebben natuurlijk, zodat ze weer uit die bijstand vandaan gaan en zelf hun geld verdienen. Dus ja, dat is aan u verder hoe u duidt. Daar geef ik niet over. Dank, voorzitter.
Tweede termijn, mevrouw Hartog. Nee, niet meer. Meneer Van Minkel is aan de gang.
Voorzitter, ik heb het idee dat onze vraag over de verwachting niet is beantwoord.
Nu het zegt, ja, dat komt misschien ook omdat ik de vraag niet helemaal heb begrepen.
Meneer Van der Minkel, graag een herhaling.
Ja, het helpt als u met mij meeleest bovenaan velletje 2 van het raadsvoorstel. Dat het begint in alinea met de argumentatie. En daarin staat iets over het strenger regime voor het toekennen van die vangnetgelden. En er staat ook een soort vaagheid in dat echter niet zeker is dat het ook voor die andere 5 gemeenten in de regio geldt. Er staat desalniettemin minister Vacht dat alle 7 deelnemende gemeenten een beroep kunnen doen. Maar hoe zeker is dat? En mijn vraag is dan, als dat niet zo is, dus als de andere gemeenten in AVRES-verband niet in aanmerking komen, wil het dan zeggen dat we opeens als Frieslanden met een enorm groot extra tekort worden opgezadeld?
De wethouder in tweede termijn.
Ja, dank. Ik begrijp het nu beter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zeker weet. Maar wat hier bedoeld wordt is dat, kijk, je kunt zo'n aanvraag doen, maar helemaal zeker ben je er niet van. Het is tenslotte een aanvraag. Dus je moet aantonen dat je verwacht dat je recht hebt op dat geld. En zo is het hier dan ook bedoeld. Dat we verwachten dat bij de aanvraag die door alle gemeenten wordt gedaan, dat ook wordt toegekend. Ik moet u het antwoord schuldig blijven over wat er gebeurt als een van de gemeenten het niet krijgt. Maar ik verwacht dat niet. Mocht het wel zo zijn, dan zal ik u daar uiteraard over informeren. Maar meer dan dit kan ik u er ook op dit moment ook niet over zeggen.
Dank u wel. In mijn snelheid heb ik misschien meneer Van Duin in tweede termijn gemist, want ik zie hem met een vinger. Gaat uw gang even.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder zet hem even op de verkeerde been, het over de statushouders hadden. Dat is moeilijk allemaal te vergelijken met de andere gemeentes. Is het zo, want daar haal ik een conclusie uit, dat in andere gemeentes meer statushouders aan het werk zijn, waardoor ze een lager tekort hebben?
Nee, dat is niet de goede conclusie. Alleen, we moeten niet te veel focussen op die statushouders, want dat is maar een elementje van het hele gebeuren waarom we een groot tekort hebben. Dat heeft echt niet alleen met die statushouders te maken. Het heeft te maken met kostenverdeelsystematiek, et cetera. Dus mijn oproep is, focus niet te veel daarop, want het is echt maar een onderdeeltje daarvan. Hoe belangrijk ook. Maar die conclusie die u nog trok, die is dus niet juist.
De Minkel is ook weer met de vingers aan, maar ik had echt geprobeerd om de tweede termijn af te ronden.
Ja, we zijn natuurlijk eens met het voorstel. En wat u zou... Nee, dat moet even duidelijk zijn.
Gaan.
En wat u uitzoekt, dat wil ik heel graag nog horen, wat het is, ongeacht de uitkomst.
Het is mij niet helder wat u wil horen.
Ik gaat dan...
Wat ik uit moet zoeken.
Ik ga dan voor de derde keer...
Nee, ja, het is me wel helder wat u net bedoelde, maar wat moet ik voor u uitzoeken of de gemeenten allemaal in aanmerking komen voor de vangnetuitkering?
Nee, als dat niet zo is, of dat dan consequenties heeft voor de portemonnee van de AVRES en dus voor Gieselman.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk wel consequenties. Als een van de aanvragen niet wordt gehonoreerd, dan hebben we met elkaar een gat te dichten. Dus daar kan ik wel ja op zeggen. Maar hoe groot dat gat is, dat weet ik zo niet. Ik ga er ook niet van uit dat het gebeurt. Oké.
Dank u wel. Ik neem aan dat u instemt met het raadsvoorstel in en niet. Dank u wel. Het voorlaatste agendapunt is de zienswijze oprichting Stichting AVRES Nieuw Beschut. Er zijn nog raadsteken. Meneer Van Duin, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Invoering van het instrument Nieuw Beschut, dat heeft eigenlijk al plaatsgevonden op 1 januari 2015. En op pagina 2 lees ik onder het kopje argumenten, regeltje 7, dat is ergens in het midden, staat te lezen dat in de eerste 2 jaar, en dat wordt zelfs het woord bij in het land, nog maar weinig werkplekken nieuw beschut gerealiseerd zijn. De reden hiervan was nog geen regelgeving en het instrument nieuw beschut moest nog verder verdiept worden. En begrijp dat tot heden ook nog weinig voortgang is en dat we eigenlijk nu praten niet over 2, maar over 3 jaar. Wat zijn de gevolgen op termijn? En dit gezien de ingangsdatum van 1 januari 2015 en dat de gemeente voor deze doelgroep werkgever is. Eigenlijk kan ik het ook anders stellen. Wat is de status van de nieuwe instroom per 1-1-2015 tot het moment van de invoering van nieuw beschut werken? Omdat we in de toekomst over 3 soorten mensen praten. Ik hoor graag uw antwoord erop.
Mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik bespeur wat onduidelijkheid en dan krijg ik hem dadelijk weer met als een boemerang terug. Kunt u wat scherper neerzetten?
Voor AVRES heeft 3 rechtsposities. Dat is een ambtelijke, dat is een WSW, die een andere status heeft. En die komt erbij, nieuw beschut. En die hebben een hele lichte status eigenlijk, een rechtspositie. En die zijn formeel, gaat het in 1 januari 2015... Wij zijn nu tijd aan het oprekken om het in te voeren, de implementatie ervan. Nu al 3 jaar te laat. Dus die mensen vallen in een gat. Die mensen die aangenomen zijn de laatste jaren, die behoren niet tot de populatie van de WSW. En mijn vraag is daar meer duidelijkheid over te geven, omdat voor die laatste doelgroep de gemeente ook de werkgever is. En dat er niet straks een soort open eind in zit in het financiële plaatje.
Mevrouw Hartog, gaat u gang.
Nou, die van mij is niet zo ingewikkeld hoor. De rol van de raad in de nieuwe op te richten stichting, hebben wij hier enige invloed op? En we kunnen lezen op bladzijde 3 van de notitie. Het hanteren van een plaatsings- en of subsidieplafond kan wel betekenen dat er een wachtlijst voor nieuw beschut gaan ontstaan. Ja, graag uw reactie hierop.
De wethouder in eerste termijn.
Nou, om met het makkelijkste te beginnen dan. Dat is de rol van de raad. U wordt nu gevraagd een zienswijze te geven. Dat is uw formele rol. Straks valt de stichting gewoon onder AVRES. En u heeft ook daarin steeds de bevoegdheid om zienswijzes in te dienen. En nou ja, dat valt dus straks gewoon onder de gebruikelijke manier waarop de raad nu invloed heeft op AVRES. Dus dat is daarmee onder recht. Wat betreft die wachtlijst, daar heb ik eerlijk gezegd niet goed zicht op. Ik verwacht niet dat we daar gelijk een enorme wachtlijst hebben. Ten meer omdat we nu ook nog niet... kijk, deze mensen zijn natuurlijk gewoon bij ons aan het werk. Hè? We hebben nu een beschut werk, dat is een heel akelig woord, maar dat is natuurlijk een uitsterfconstructie, want deze mensen zitten er wel in, maar er komen geen nieuwe mensen bij. En er komen straks nieuwe mensen bij en die komen in de stichting. En dat gaat echt niet om heel grote aantallen, want het zijn best wel zware gevallen waarvan we weten dat ze echt niet binnen een organisatie of een bedrijf kunnen werken. Ik moet eerlijk zeggen dat ook al hebt u het nog zo ontzettend goed uitgelegd, want het ligt echt niet aan u, het ligt natuurlijk aan mij, dat ik niet goed begrijp wat ik met uw vraag moet. En daar wil ik nog wel eventjes over doordenken en ook nog wel met een antwoord op komen. En ik ga er ook zomaar vanuit dat nu niet in de weg zal staan dat u hier iets van kunt vinden, want het gaat eigenlijk over iets anders. Maar ik zal u, ik beloof u dat ik u nog wat nader een keer informeer over hoe dat nou precies zit met dat hele nieuw beschut en instroom en consequenties. Is dat akkoord? Ik zie u knikken. Mooi. Dank.
Dank u wel, wethouder. Ik neem aan dat u allen als raadslid instemt met dit voorstel, als zodanig aangenomen. Het laatste agendapunt 13, wat eigenlijk het voorlaatste doet, maar het raadsvoorstel benoeming en lid raad van toezichtstichting O2A5 en een afgifte van een volmacht. Wil er daar nog iemand een vraag? Meneer Gleren, gaat u gang.
Ben ik de enige? Bent de enige? Oh, nee, maar daar ga ik er echt voor zitten. voorzitter. Nee, het gevraagde besluit gaat over twee dingen. Het eerste is een nieuwe lid van de Raad van Toezicht. En daar kunnen wij volledig mee instemmen. Maar het tweede aspect is dat de Raad een delegatie wordt gevraagd om haar bevoegdheid om leden van de Raad van Toezicht te benoemen over te dragen aan het college. En ja, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus wij kijken daar wel een beetje met principiële ogen naar. Ik vind dat echt een beweging waarin wij als raad een stuk bevoegdheid overdragen aan het college. En het wordt natuurlijk in het stuk een beetje afgedaan als, joh, maar wat heb je er nou eigenlijk, wees nou eens eerlijk, wat heb je er nou eigenlijk tegen in te brengen? Tegen ook dit voorstel wat er nu weer ligt, hè? Er wordt natuurlijk een excellente man in de Raad van Toezicht benoemd. Wat kan je daar nou toch tegen hebben? Dus de praktijk leert dat wij ieder voorstel wat naar ons toe komt op deze manier keurig netjes met een ja afzegenen en dan is het weer gedaan, hebben wij ons werk weer gedaan. Maar dat is toch een manier waarop wij onze bevoegdheden uit handen geven die mij een beetje stoort. En ik heb er dus erg veel moeite mee om maar in die weg mee te gaan en te zeggen, joh, het is makkelijker, hoeven we niet zoveel voorstellen te schrijven. Op dit moment gaat bij O2A5 gaat het nog om 6 gemeenten, als ik het wel heb. Binnenkort gaat het nog over 3 gemeenten. Met andere woorden, die rompslomp die aan die procedure gekoppeld zit, dat lost zich vanzelf al een heel stuk op. En ik ben eigenlijk benieuwd wat we ervoor terugkrijgen. Als we die bevoegdheid aan het college geven, behalve keurige voorstellen of mandaten. Dus mijn vraag is heel concreet aan het college. Waarom zouden wij dit moeten doen, behalve dat het O2A5 een hoop werk bespaart misschien. En die hoop, dat vind ik erg meevallen. En ik ben ook benieuwd hoe andere fracties naar die overdracht van die bevoegdheid kijken. Dus ga er nog maar eens even voor zitten.
Ja, ik wil daar toch eventjes op inhaken, want ik heb daar zelf dus ook een beetje mee zitten worstelen. Maar toen dacht ik bij mezelf, ben ik nou degene die een beetje aan het zeuren ben bij, over dit gebeuren? Ja, dus nu dat u dat zo aan de orde stelt, kan ik daar eigenlijk best mee uit de voeten. Ik vond dat ook best een grote stap om dat zomaar te doen. Dus eigenlijk wil ik daar wel eens een goede uitleg van hebben van het college.
Dat was mevrouw Kist voor het naslag. Meneer Van der Minkles.
In andere bewoordingen zou ik hetzelfde vinden als mevrouw Kist inderdaad. We zijn even benieuwd naar wat het kost of oplevert als we het een doen of de ander laten.
We dagen het college uit.
Meneer, nou, dan wil ik gewoon een buitenzakje doen. We hebben er geen enkele moeite mee. College.
Ja, kijk. Wethouder Akkerman, eerst mij.
Ja, gaat er maar eens voor zitten dan. Nou, weet u, voorzitter, ik zou mij hier eigenlijk heel makkelijk vanaf kunnen maken. Dat is heel van, nou, als je het zelf wil doen, dan doe je het gewoon zelf. Wat mij betreft zit hier totaal niks principieels achter. Alleen het enkele feit dat ditzelfde raadsvoorstel en liefst ook nog een beetje gelijktijdig door 6 gemeenteraden moet gaan. Dat blijkt toch elke keer weer een beetje een puzzeltje te zijn. Hebben wij met z'n allen gezegd, ja, die kan toch ook makkelijker. En waarom vonden wij dat het ook wel makkelijker zou moeten kunnen? Dus de simpele constatering, ja, je kunt hier heel veel van vinden, maar er is een vacature opengesteld. U heeft destijds kennis kunnen nemen van de profielschets. Er is een selectieprocedure doorlopen. Die heeft vervolgens een kandidaat, ook nog eens unaniem, opgeleverd. Dat voorstel krijgt u vervolgens voorgelegd. Nou zou het theoretisch zo kunnen zijn dat u zegt van nou, om de een of de andere reden stemmen wij hier niet mee in. In theorie kan dat. U heeft die mogelijkheid. Maar dat zou natuurlijk wel heel erg gek zijn. Want dan zeg je eigenlijk, ja, Raad van Toezicht van O2A5, je hebt je selectiewerk niet goed gedaan. Maar oké, stel u vindt dat en u zegt nee, dan moet het hele proces opnieuw gaan gebeuren. Want u kunt geen mensen selecteren. U kunt wel mensen voordragen overigens, want die mogelijkheid krijgt u op het moment dat u de profielschets krijgt voorgelegd. Dat blijft overigens. En voor het overige is hier niks anders aan de hand dan dat wij u voorstellen van joh, dat hele circusje van die raadsvoorstellen in 6 gemeenten. Doet nou een beetje simpel en zegt tegen je eigen college, joh, regel dat voor ons. U krijgt, als je het hebt over O2A5, jaarlijks, op een aantal momenten in het jaar, voorgelegd wat de voortgang van de zaken is. We hebben ook een, wat dan zo mooi heet, een gemeenschappelijk orgaan. Daar zit uw wethouder en de 5 wethouders van die andere gemeente zitten bij elkaar. En horen de bestuurder van O2A5 uit over de zaken rondom het openbaar onderwijs. En eigenlijk hebben wij als gemeente maar één taak. Dat is namelijk bewaken dat er voldoend en genoegzaam openbaar onderwijs in deze gemeente plaatsvindt. Dit is de wettelijke tekst. Daarmee is de rol van de gemeente ook geheel benoemd. En hier hebben we geregeld dat u zeggenschap heeft, dat de gemeenten zeggenschap hebben over de bemensing van de Raad van Toezicht. Ja, en als u meent dat het aan u moet blijven, ga vooral uw gang. Maar meld het even schriftelijk aan O2A5, want ik ga het niet uitleggen.
Met deze dreiging, meneer Gleren,
dat je er nou als laatste weer niet bij moeten zeggen. Want nou nodig je me weer uit om heel streng te worden. Nee, wij bepalen natuurlijk wat je doet, wethouder. Dat is heel simpel. Nee, nou gaan we het krijgen. Even zonder dolle. Ik snap de redenering en ik kan er op zich ook wel mee leven. Ik heb wel behoefte om nog weer eens een keer te kijken van joh, we hebben O2A5 heel veel mandaten gegeven. We hebben een schilletje van controle daaromheen gezet. En we krijgen natuurlijk elk jaar de begroting en de plannen ter informatie. Want ik geloof geen eens dat we er een klap op geven. We krijgen hem als informatie. Ik heb wel de behoefte om ook vanuit die Raad van Toezicht daar misschien toch ook eens een stukje rapportage van te krijgen. Wat zij nou vinden, hoe het gaat met het openbaar onderwijs wat wij aan hun hebben toevertrouwd. Ik weet niet of dat daar mogelijkheden voor zijn.
Meneer Van der Minkel.
Ja, we vinden het antwoord van de wethouder afdoende. Ik vroeg me nog even af, als wij meedenken en naar aanleiding van een profielschets, dat is dat we dan serieus kandidaten zouden kunnen aandragen? Of, en dat krijgen we steeds via een RIP gerapporteerd of anderszins. Maar als dat zo is, vind ik het helemaal prima.
Wethouder in tweede termijn.
Wat het laatste, voor mij doen we dat niet via een RIP. maar dat weet ik niet precies. Maar, en de vraag van de heer Glerum. Ja, wij hebben afgesproken op welke manier de relatie tussen OTWA 5 en de gemeenten plaatsvindt. Uw vraag vindt er ook een plek in. Namelijk de Raad van Toezicht rapporteert in het jaarverslag van OTWA 5. En u krijgt dat ook ter kennis gebracht en daar zitten de dingen in. En het belangrijkste blijft toch het gesprek wat namens u door de wethouders gevoerd wordt in het gemeenschappelijk orgaan. Waar overigens de Raad van Toezicht bij vertegenwoordigd is.
Dank u wel, wethouder. Eind van de beraadslagingen. Ik kijk links en rechts. Ik neem aan dat u kunt instemmen met de vraag de besluit. Eigenlijk een dubbel besluit vanuit onze gemeente. Als zodanig besloten. Rest mij u allen op dit wat later tijdstip te danken voor uw inbreng op deze bijzondere avond. Wel thuis.